Goedenavond allemaal. Het is inmiddels 8 uur. We gaan starten met de gemeenteraad van juni. Ik heb één verontschuldiging van Ferre ontvangen. We gaan deze raad starten met een toelichting vanuit de communicatiedienst over het infomagazine. En daarvoor geef ik graag het woord aan Annemie.
Dankjewel. Goedenavond, beste leden van de gemeenteraad. En dankjewel, voorzitter, dat ik even uw tijd mag gebruiken om iets te komen vertellen over de communicatiedienst en de veranderingen die op til staan wat het infoblad betreft. Ik zal me eerst eventjes voorstellen, want er zijn mij toch een aantal nieuwe gezichten bij. Mijn naam is Annemie de Wolf, ik ben diensthoofd communicatie. Ik ben in 2011 voor de gemeente beginnen werken en ben in 2016 diensthoofd geworden van een team van 2,5. Dat lijkt niet veel, maar wij zijn verantwoordelijk voor de externe communicatie, de interne communicatie, crisiscommunicatie, komt gelukkig niet veel voor, en communicatie rond participatieve projecten. Ik heb met opzet ook interne communicatie genoemd, omdat dat voor ons eigenlijk misschien niet hetzelfde, maar toch bijna op dezelfde niveau staat als externe communicatie. Wat wil ik vandaag met jullie even bespreken? Ik wil in korte lijnen eventjes langs het communicatieplan lopen, deels, want dat communicatieplan is eigenlijk in wording, in voorbereiding. Maar een aantal dingen zijn wel ten gronde juist en kan ik wel zo vertellen. We gaan naar strategische en operationele doelstellingen. We gaan kijken naar de communicatiemix en hoe verhoudt het infoblad zich binnen die communicatiemix. En dan gaan we landen bij de vernieuwing van het infoblad, waarbij ik jullie graag wil vertellen waarom dat wij daar een vernieuwing willen doorvoeren en wat dat inhoudelijk en vormelijk voor gevolgen zal hebben. Ik stel voor dat ik eventjes gewoon door die presentatie ga. Het gaat een kwartiertje duren. En als u vragen hebt of opmerkingen, dan wil ik daar achteraf graag proberen op te antwoorden. Misschien nog belangrijk om al mee te nemen aan het begin. Het eerste nummer van die vernieuwing zal einde augustus bij de mensen in de bus vallen. Dus het is iets voor wel heel binnenkort. Zowel wat interne als externe communicatie betreft is het voor ons heel belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van ons beleid. Want inwoners die op de hoogte zijn, die betrokken zijn bij de gemeente, die tevreden zijn over het beleid van de gemeente, zullen daar ook mee aan participeren. Het is belangrijk dat mensen weten waarom bepaalde keuzes gemaakt worden en dat ze weten hoe dat de gemeente omgaat met middelen en belangen. En dat is zowel belangrijk voor externe communicatie als interne communicatie, want wij beschouwen ons gemeentepersoneel toch nog altijd als een heel belangrijk visitekaartje. En het is belangrijk dat ook zij goed op de hoogte zijn van wat er allemaal beleidsmatig gebeurt en waarom. Nu staan een aantal kernwoorden. Informeren is natuurlijk heel erg belangrijk. En door goed te informeren hopen wij dat wij mensen zullen betrekken bij ons bij het beleid en zullen inspireren, vertrouwen zullen opbouwen en hopelijk zelfs een soort van participatie stimuleren dat mensen deelnemen aan dat beleid. Deze strategische doelstelling ga ik gewoon eventjes voorlezen, want het is eigenlijk puur de theorie, maar toch wel belangrijk. Wij streven naar een transparante, toegankelijke en doeltreffende externe communicatie naar onze inwoners, bedrijven en andere stakeholders. Zij vinden en begrijpen onze informatie en weten wat ze ermee moeten doen. Het is één van de strategische communicatiedoelstellingen. Er zijn er nog andere, maar die zijn nu niet zo relevant. Van strategisch gaan we naar operationele doelstellingen. Dus we brengen die strategie in de praktijk. Hoe doen we dat? We gebruiken een crossmediale contentplanning en communiceren via verschillende kanalen, zowel online als offline. Onze communicatie is laagdrempelig en inclusief en we communiceren tijdig en systematisch over beleidsbeslissingen en projecten wat, waarom. Dat zijn de doelstellingen die wij altijd voor ogen houden als wij communiceren of communicatieacties doen. Brengen we dat naar het geheel van communicatiekanalen of de zogezegde communicatiemix, u ziet ze hier allemaal op het scherm staan. Dat gaat over flyers, affiches, Instagram, Facebook, spandoeken, bewonersbrieven, nieuwsbrieven, het buurtplatform Hoppler. U ziet daar ook het woordje Binti tussen staan. Binti is ons intranet, dus langs waar wij communiceren met onze medewerkers. Maar de twee belangrijkste woorden hier, en ze staan natuurlijk ook het grootst, is, dat zijn de woorden website en infoblad. Eigenlijk kun je zeggen dat onze website een beetje onze online bijbel is, ons kennisplatform, is heel informatief, digitaal natuurlijk, en gaat over reglementen, premies, aanvragen enzovoort. Al de informatie die een burger nodig heeft, zou hij daar in principe moeten kunnen terugvinden. Ik ga op vakantie, ik wil een pas aanvragen, wat heb ik nodig? Ik ga verbouwen, ik wil een omgevingsvergunning aanvragen, hoe doe ik dat? Enzovoort. Dat is dus het digitale kennisplatform dat heel belangrijk is voor ons. En daarnaast hebben wij het infoblad. Het infoblad is dan onze offline communicatiebijbel eigenlijk. Het is eigenlijk voor ons het belangrijkste communicatiemiddel. Dit is eigenlijk de manier waarop dat wij in verbinding gaan tussen beleid en inwoners. Waarbij dat wij die inspiratie proberen door te voeren, dat versterken, dat betrekken van de inwoners, dat gebeurt toch vooral via het infoblad. Nu, wie hier 2 jaar geleden ook was, heeft het presentatie gehoord van Erik Coubin van Thomas More Hogeschool, die had voor ons een communicatieonderzoek gedaan van de communicatiedienst. En een aantal resultaten daarvan staan hier opgeschreven. Een hoge score voor het infoblad. 84% van de inwoners bekijkt en leest het infoblad regelmatig. En ze zijn er ook tevreden over, want ze geven het een score van 8,3 op 10, wat gemiddeld hoger is dan andere gemeenten. Het infoblad is voor ons enorm belangrijk, omdat het enige communicatiemiddel is waarvan wij zeker zijn dat het bij alle inwoners in de bus valt. Zij dat de post natuurlijk moeilijk doet, maar in principe valt dat bij alle inwoners in de bus. Dat heeft een ontzettend groot bereik, eigenlijk zelfs groter dan de dag allemaal, om zo maar iets te zeggen. Dat is een fantastisch communicatiemiddel voor ons. En met dat infoblad denken wij toch wel dat wij elke maand een mooie uitgave maken en dat we toch proberen om de kosten redelijk beperkt te houden. Aandachtspunten voor onze communicatie en voor het infoblad in het bijzonder is dat we een evenwicht vinden tussen informatie, noden van de burgers, informeringsbehoeften van het gemeentebestuur en de diensten. We hebben daarbij aandacht voor verschillende doelgroepen, leeftijden, verenigingen en boekhoudenaren. Nu, wat die doelgroepen betreft, wil ik wel eventjes nuanceren. Het is natuurlijk niet zo dat wij differentiëren, dat wij een ander infoblad maken voor senioren of voor jeugd. Wij proberen eigenlijk een infoblad te maken dat voor elke doelgroep transparant is en leesbaar is. Dat wil zeggen dat wij een bepaald taalniveau hanteren of proberen te hanteren dat voor de meeste mensen begrijpelijk is. Je spreekt dan van een B1 standaardniveau. Dat is het niveau dat 80% van de bevolking normaal zou halen. Als wij bewonersbrieven maken bijvoorbeeld, dan gaat dat soms nog wat gemakkelijker. Maar dus voor het infoblad hanteren wij dit niveau. De hamvraag natuurlijk is, waarom gaat je veranderen als het goed zit? Daar zijn 2 redenen voor, een inhoudelijke reden en een vormelijke reden. Inhoudelijk is het zo dat wij, wat onze politieke verslaggeving betreft, ons niet conformeren aan de richtlijnen van het decreet lokaal bestuur. En dat is een ding dat wij al jaren meenemen. We merken dat onze buurgemeenten dat eigenlijk allemaal al hebben opgelost en dat niet meer doen. Dus je zult in weinig infobladen verslagen vinden van college en gemeenteraad, zoals wij die brengen. Daarnaast zijn wij bij de communicatiedienst redelijk ambitieus en willen wij graag in voortdurend onszelf verbeteren, onze kwaliteit verbeteren. Dat wil zeggen dat wij heel vaak vormingen volgen, onder andere bij Kortom, Vereniging voor Overheidscommunicatie, dat wij ook regelmatig met andere besturen in gesprek gaan en dat wij heel veel boekjes ontvangen van andere besturen waar wij dan in onze inspiratie een beetje uithalen. En in deze wereld verandert communicatie supersnel, dus het is ook goed om af en toe daar ook wat te veranderen. En het is daarom dat wij dus aan bestuur hebben voorgesteld dat we een aantal dingen wilden veranderen. Inhoudelijk, een belangrijke wijziging is de titel. De titel is nu Boeghout Beweegt, hashtag Boeghout Beweegt, en die gaat veranderen naar Boeghout. Mensen die de communicatie van de gemeente al een beetje volgen, zullen weten dat het heel vroeger info was. Daarna is het forum geworden. Dat hebben we dan in 2018 veranderd naar hashtag Boeghout Beweegt. Omdat we vonden dat het forum eigenlijk de link tussen de gemeente en de bevolking niet genoeg in het verf zetten. En met Boeghout Beweegt denk je wel dat we daarin geslaagd zijn om die verbinding terug te maken. We merken wel, ook als je naar andere infomagazines kijkt, dat iedereen meer heel kort gewoon de naam van zijn eigen gemeente of stad zet. En eigenlijk vinden wij dat dat voor Boeghout perfect kan, want Boeghout is een merk dat op zichzelf kan staan. Wat is nog een inhoudelijke verandering? Het voorwoord, dat valt weg. Het voorwoord staat nu op pagina 3. We hebben besloten om dat weg te doen, omdat één, het communicatieonderzoek van Thomas Moore ook heeft aangetoond dat het eigenlijk het minste gelezen wordt van alle artikels in het infoblad. En wat dat jammer is, want daar staan soms wel teksten in van mensen die echt wel iets te zeggen hebben. Een artikel door de voorzitter van de vereniging Bibond bijvoorbeeld, die het over de Week van de Bij heeft, of in het infoblad van juli staat een tekst van onze jeugdconsulent die de inspanningen van zijn monitoren in de verf zet. Dat is toch allemaal heel belangrijke, nuttige informatie. Het is jammer dat dat gelezen wordt, dus we hebben gezegd, we gaan dat veranderen en we gaan dat meer in artikels zetten, verder in het blad. De telex, dat zijn de verslagen van college en gemeenteraad die nu op de linkerkolom stonden van pagina 4, 6 en 8. Dat valt weg, daar ga ik zelfs meer op terugkomen. Maar de verslagen over het beleid worden dan wel belangrijker en we gaan daar ook de nadruk op leggen dat bepaalde dingen echt wel uit beslissingen zijn van het beleid. Beleid gaan wij brengen op bepaalde manieren, kortjes nog altijd, visueel, we gaan inzetten op, sterk inzetten op fotografie, interviews met dorpelingen of experten over bepaalde thema's worden vaak gelezen en worden goed onthouden ook. En we gaan een grafisch elementje gebruiken om telkens weer naar die beleidsplannen te verwijzen. Ik ga een voorbeeldje geven. Wij hebben in het infoblad enkele maanden of twee geleden de pannenkooi in Vreemde aangekondigd. Dat was gewoon een foto met, voilà, dit is de pannenkooi in Vreemde. En eigenlijk kadert de invoer of die installatie van dat pannenkooi kadert natuurlijk in het beleidsplan speel- en sportterreinen. Dat stond daar niet bij, maar het is wel een belangrijk plan. Dus om beslissingen worden dan niet ad hoc genomen, maar het kaderen binnen een bepaald beleid. En het is wel, denk ik, nuttig dat mensen dat weten. En het verhalen, dat vinden we ook belangrijk. We hebben bijvoorbeeld 2 maanden geleden een artikeltje gebracht met een Boeghoutse student die in Tanzania zonnepanelen op het dak ging leggen van een vluchthuis voor vrouwen en jonge meisjes en die daar een subsidie aan vroeg van mondiaal beleid. Dat is een fantastisch mooi verhaal. En als we dat dan zo brengen, dan wordt dat echt gelezen en dan gaat er bij mensen bijblijven. Beter dan een sekke oplossing dan zoveel subsidie naar daar, zoveel subsidie naar daar. Dus we geloven echt wel in dat verhalende, in de reportages. Wat de politieke, de namen en van partijen en mandatarissen betreft, ik ga gewoon eventjes citeren over het decreet lokaal bestuur, zegt dat overheidsinstanties die onder het bestuursdecreet vallen, kunnen in communicatie enkel namen, foto's of video's gebruiken van mandatarissen en politici als dat informatief is en dus relevant voor de boodschap en de burger. En bij communicatie over de dienstverlening van de overheid is het zelden relevant om politici te noemen. Hun partijpolitieke of ideologische standpunten konden in geen geval in overheidscommunicatie. Zoals ik net al zei, zijn wij ongeveer de enige gemeente die dat nog op deze manier doet. Het vermelden van college en gemeenteraad met vermelding van namen en partijen. Dus voor ons is het eigenlijk een inhaalmanoeuvre. Wanneer gaan we wel politieke mandataris brengen? Natuurlijk als er een nieuw schepencollege en een nieuwe gemeenteraad, als we die aankondigen in het infoblad bij de nieuwe legislatuur, als er leden veranderen, vervangen worden binnen het bestuur, en één keer per jaar mag de burgemeester een voorwoord schrijven om aan zijn inwoners een gelukkig nieuwjaar te wensen. En bij crisissituaties kan het ook gebeuren dat we dan dat voorwoord toch nog gebruiken, maar dat zal dus eerder zelden zijn. We willen wel inzetten op meer reportages en interviews over de scholen. We willen meer aandacht hebben voor eigen evenementen, die van onze verenigingen. We vinden ook dat er te weinig over het sportpark Steppenbosch in het infoblad staat. En we willen ook de nadruk leggen op wat er in de wijkcomité's in de buurten gebeurt. Dat is ook een aandachtspunt dat we hebben meegenomen van het communicatieonderzoek van Thomas Moore. Voilà, dat was een beetje de inhoudelijke wijzigingen. Ik ga nu even heel kort door het vormelijke gaan. Je ziet hier de covers van de laatste 20 jaar infobladen. Ik weet dat dat 20 jaar is, want de meest linkse infoboekhoud in Vremde, daar staat mijn zoon op. De laatste rechts is mijn zoon, die is nu 23 en die ging toen naar de 2,5 van bij juf Marijke. Dus ik weet heel goed hoe dat was. En dan hebben we dan het forum gehad, daarna gevolgd door 2018 Boekhoud Beweegt, waarvan we de cover lichtelijk veranderd hebben in 2023. Dingen die we nu gaan veranderen, zult merken, zijn dan ook wijzigingen op de cover, wijzigingen op pagina 2 en 3, waar nu de inhoudstafel staat. Kort nieuws, dat zijn wat vormelijke aanpassingsjes, ook hetzelfde voor artikels. En we gaan de agenda anders aanpakken en de backcover wordt ook wat lichtjes aangepast. Dit zijn de steden en gemeenten waar we ons informatie hebben gehaald. Je ziet, Gent staat erbij. Gent is verkozen tot beste stadsmagazine van Vlaanderen. Dus dachten we, ja, we moeten zeker nog gaan kijken. Verder zien wij een aantal Mortsel, Puur Sint-Amans en zo. Het zijn allemaal goede voorbeelden van infobladen. De cover zal er zo uitzien. De verhouding is een beetje scheef getrokken. Dat komt door het format van de PowerPoint. Maar het zal dus Boekhoud heten en daarboven subtitel Infoblad Boekhoud en Vremde. En van onder gaan er een aantal teasers staan waar inhoud die in het boekje te vinden zal zijn. Dit is dan onze pagina 2-3, waar wij kiezen voor een grote, mooie pagina. Dat kan zijn een terugblik, bijvoorbeeld een Sphinxfestival of een aankondiging of een nieuwsfeit, zoals hier dan die pannenkooi waar ik het net over had, in combinatie met een inhoudstafel. Kort nieuws, dat zijn enkele vormelijke aanpassingen. We werken met kleurtjes, we werken met andere typo's, we werken met vet, met balkjes. We proberen het geheel een beetje frisser en luchtiger te maken. Dit is dan bijvoorbeeld een artikel over het nieuwe recyclagepark. En je ziet hier van onder dat wolkje info. Dat is eigenlijk het format dat we gaan gebruiken om mensen te laten zien van dit is informatie over een beleidsplan of dit kadert in het beleid van de gemeente. Een geschiedpagina, mensen lezen dat ook heel graag. Dit is een voorbeeldje van dat we ooit al gepubliceerd hebben. Dus om zeg maar, een voorbeeldje om de layout toe te lichten. En dan de agenda. Het grote verschil hier zal zijn dat die niet meer chronologisch is, maar dat die volgens thematiek of volgens activiteit wordt gerangschikt. Dus je hebt dan een concerten, de cursussen, de feesten, de theatervoorstellingen, etc. En dit is ons idee voor de backcover. Voilà, het heeft dan toch 20 minuten geduurd. maar als jullie daar nog vragen over hebben, dan wil ik graag proberen om daar op te antwoorden.
Ja, goedenavond. Allereerst mijn excuses dat ik een beetje te laat was. Qua vormgeving en inhoudelijk, ja, ik denk dat dat een heel subjectief gegeven is. Ik vind Boekhoud Bewegend persoonlijk beter dan Boekhoud, maar dat is persoonlijk. Maar ik had eigenlijk een praktische vraag en dat is dat eigenlijk al heel veel jaren het aanleveren van materiaal moet gebeuren meer dan een maand voordat het infoblad verschijnt. Mm-hmm. En maar nu, eigenlijk is dat al een tijdje dat ik me afvraag van, oké, nu in de digitale wereld, kunnen jullie artikels niet sneller verwerken, waardoor dat dan, ik kon niet zeggen een week op voorhand, hè, maar waar dat wel korter kan aangeleverd worden. Allee, ik denk dan bijvoorbeeld, ik heb gisteren een raad van bestuur op de scouts gehad. Die mannen die denken er niet aan om hun materiaal. Eigenlijk moeten die dat voor 1 juli aanleveren, want ja, hun feest is in september. Hè. Dus als die dat in september willen doen verschijnen, moet dat eigenlijk voor 1 juli hier op de gemeente liggen. Dus dat is ja een vraag naar praktische planning. Dank u.
Het is inderdaad zo dat wij tot een maand op voorhand die informatie vragen aan onze verenigingen vooral. En dat is eigenlijk heel eenvoudig. Als we dat niet doen, dan leveren ze dingen te laat aan. Het is een duidelijke deadline. De eerste van de maand, voor de maand dat boekje verschijnt, is een heel duidelijke deadline. En mensen weten dat en kunnen zich daar over het algemeen wel in schikken. En het is niet omdat wij... Er zoveel digitaal gebeurt. Natuurlijk maken wij het infoblad digitaal. Maar dat wil niet zeggen dat het daarom minder werking kraapt. Die planning van het infoblad wordt echt redelijk ver op voorhand gemaakt. Eigenlijk zelfs zijn wij 2 maanden op voorhand bezig met het plannen. Wat gaat er allemaal inkomen in het boekje van de maand erna? Dat is... Je moet ook zien, er komt eigenlijk zoveel bijeen, zoveel artikels, dat wij echt die buffer nodig hebben. Nu is het wel zo dat voor sommige verenigingen, zoals bijvoorbeeld de scouts van Boeghout, van Boeghout de gidsen van Boeghout, de scouts van Vreemden, de KSA's en heel veel dingen die jaarlijks terugkomen, en dat wij al wel weten van, we moeten daar plaats voor voorzien, en wij zullen ook de eerste zijn om bij die verenigingen te gaan polsen van zich, hoe zit het? Want we weten dat dat er zit aan te komen, maar we hebben nog niks ontvangen. En zeker bijvoorbeeld nu voor de scouts is dat speciaal, omdat ze die scoutsfeest anders gaan organiseren dan de jaar ervoor. Maar over het algemeen, zo'n dingen, dat houden wij wel in toog. Vertrouwen we altijd. We kijken altijd de kalender van het jaar ervoor. Wat stond er vorig jaar in voor deze maand? En hebben we er al iets van gekregen? En we zullen ook wel zelf gaan horen bij de mensen dan. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, maar anders is het jammer voor veel verenigingen dat erin staat.
Excuses. Ja, dankjewel. Collega's, de gemeenteraad is het parlement van onze gemeente. Inhoudelijke informatieverstrekker hierover vind ik dan persoonlijk ook interessant, maar dat zegt ook veel over mezelf natuurlijk. Maar zeker ook wel wenselijk en nuttig om dat uit te dragen. Dus ik vind dat wel belangrijk. Ik begrijp de overweging om het niet te doen. Maar ik vind het wel belangrijk dat er wordt verslag uitgebracht van wat dat hier in deze vergadering beslist en dan wel besproken wordt. Op een kwalitatieve, goede manier. Ik lees in het decreet lokaal bestuur ook geen enkele restrictie over politieke inhoud. Het decreet lokaal bestuur bevat geen enkele inhoudelijke beperking op wat er in een infoblad mag staan. Informatie over raadsbesluiten, gemeentebeleid, evenementen enzovoort mag zonder beperking worden opgenomen. Ik vrees dat op deze manier niet een volle naar voren gekomen en dat daar dus dat wij er als oppositie, en dan spreek ik met mijn pitchen als oppositie, dat daar nooit of er niet meer in zal voorkomen. Ja, stel u voor dat wij een voorstel doen, dat voorstel wordt aangenomen, stel u dat voor, maar dat zal nooit of te nooit op een of andere manier zal naar boven komen. Dus ik vind dat spijtig.
Ik denk wel, ik begrijp uw bekommernis. Ik kan heel goed begrijpen dat wij nu bij de infoblad zitten waar inderdaad aandacht gegeven wordt aan college en gemeenteraad. Het is niet fijn dat verdwijnt, dat begrijp ik volkomen. Het is natuurlijk wel zo dat, zoals ik zei, wij gaan wel informeren over het beleid. En het kan even goed zijn dat er punten vanuit de oppositie naar voren komen die gestemd worden, die een meerderheid vinden. Die zullen worden uitgevoerd en sluit ik niet uit dat wij daar ook over zullen communiceren. Wat ik vooral wil benadrukken is dat wij in het infoblad geen namen of partijen meer zullen vermelden. Maar wij gaan wel volop de kaart trekken van het beleid.
Ja, dank u wel om voor de toelichting te geven. Ik vind communicatie ook heel belangrijk. Ik moet ook zeggen dat ik fan ben van de communicatiedienst en de manier waarop dat ze de communicatie maken. Mijn vraag ging over de totaliteit van de communicatie en hoe dat de verschillende dragers eigenlijk op elkaar inhaken. En hoe dat die elkaar kunnen versterken. Dus de dragers, dat is dan Instagram en Facebook en dergelijke meer. Maar ik begrijp dat we dat nog te goed hebben, dat geheel. Omdat ik denk dat het infoblad heeft absoluut een heel groot belang en de website ook. Maar ik denk dat die, dat die elkaar nog kunnen versterken en dat die verschillende doelgroepen kunnen aanspreken. En dus daarom dat ik het naar het geheel had gevraagd. Wat dat ik wel helemaal mee eens ben, is, of wat ik zelf wel goed vind, is dat de kolom over de gemeenteraad en het college, zoals het nu verschijnt, dat verdwijnt, daar kan ik eigenlijk helemaal achter staan, omdat ik dat altijd wat te minimalistisch vond. En daardoor eigenlijk ook het politieke werk wat minimalistisch voorstelde. Dus, maar ik heb wel de bekommernis dat een voltallige gemeenteraad, dus ook zowel oppositie als meerderheid, en dan vooral de niet-schepende of de niet-uitvoerende, dat gemeenteraadswerk, dus ook effectief, tot bij een burger komt, zonder dat dat partijpolitiek moet zijn. En dus kijk ik ook echt wel uit naar hoe dat je dat gaat aanpakken. Dus de verwijzing naar beleid dat er wordt gevoerd, enzovoort. Dus ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Ik vind niet dat daar per se namen of dergelijke in moeten staan, daar gaat het mij niet over. Maar ik vind dat we als bestuur, zijn met z'n allen het bestuur, dat we een heel belangrijke opdracht hebben om burgers mee het politieke werk te laten doen. En voor mij is politiek nog altijd een heel mooi woord. Aan politiek doen moet eigenlijk iedereen doen en moet van onderuit kunnen vertrekken. En dat moet ook uitnodigend zijn wat dat daarover gecommuniceerd wordt. Dus ik kijk daar echt naar uit hoe dat er kan verwezen worden naar zowel politiek werk van oppositie als van meerderheid, als van de totaliteit. Zodoende dat burgers kunnen volgen wat dat hun geprefereerde politiekers, oppositie of meerderheid, doet er niet toe, wat dat die ervan presteren, de 6 jaar. Zij moeten dat op een of andere manier en ook via de communicatiekanalen van de gemeente kunnen terugvinden en goed kunnen appreciëren. Dus ik denk dat het infoblad, dat is het laatste wat ik zeg, ik was ook niet mee waarom dat het communicatieblad nu moest veranderen. We zitten nog in een aanloop naar het nieuwe beleidsplan. Dat gaat in januari. Mogelijk hebben we in de bespreking van het sokkenbeleidsplan van de volgende legislatuur, zitten daar nog dingen in die refereren naar het communicatiebeleid. En dat moeten we nog bespreken. Dus ik was een beetje verbaasd dat nu de verandering van het blad ingaat, los van alle andere dingen en los van de nieuwe beleidsperiode, het beleidsplan. Mm-hmm. Maar ik ben fan van de communicatie.
Dank u. Ik zal daar misschien even kort op reageren. Ik heb aan het begin van de presentatie ook eventjes die communicatiemix laten zien. Dus communicatie is een... De communicatie is een verzameling van verschillende kanalen die we gebruiken om onze boodschap over te brengen. En zoals ik al net daarnet zei, er zijn twee dingen die enorm belangrijk zijn. Dat zijn website en infoblad. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat al het andere daarnaar verwijst of daarvan is afgeleid. Als wij een Facebook-post maken, dan zullen wij verwijzen naar de website. Instagram zullen wij ook doen. In ons infoblad zullen er ook artikels staan waarbij we soms verwijzen naar de website. Meer informatie, het volledige plaatje, vind je op de website. Dus dat haakt allemaal in elkaar. Het is natuurlijk zo dat sommige onderwerpen zich meer lenen voor een Instagram-post dan voor een artikel op de website of in het infoblad. Dus we wegen dat eigenlijk constant tegen elkaar af. Dus wij zien eigenlijk elke maand van waarover gaan we, niet elke maand, maar eigenlijk voortdurend, waarover gaan we al communiceren. We hebben een communicatieplan. Dat komt daar van dan tot dan. En die datums zijn belangrijk. Dus dat wordt echt wel bekeken in zijn geheel. Nu, wat dat de kleur betreft en dat minimalistisch was, dat gevolg ik u volledig. Wij zaten ook al eventjes, en bestuur weet dat ook, gevrongen eigenlijk met die kolommen, omdat wij vonden dat wij zijn hier keuzes aan het maken. Keuzes waarna wij denken van ze zijn relevant, maar zijn ze wel voor iedereen relevant? En wij waren eigenlijk op een bepaalde manier aan politiek aan het doen, wat wij natuurlijk niet willen doen, want wij willen als communicatie echt dienst wel onafhankelijk en onpartijdig zijn. En het feit dat die wijziging van het infoblad nu juist komt, is daar eigenlijk ook gewoon een illustratie van. Wij zijn eigenlijk een heel onafhankelijke dienst, misschien soms ook een beetje koppig, en wij hebben gewoon gezegd van, wij vinden dat belangrijk dat gebeurt. Nu, één ding is ook wel belangrijk, het infoblad bestaat dit jaar 60 jaar. En dat was voor ons wel een aanleiding om die verandering, om gebruik te maken van dat jubileum en om dat die verandering dan nu door te voeren.
Dank u, Erik. Excuseer, bij deze is het gebeurd. Dank u wel voor de uiteenzetting. Inderdaad, zeer interessant en een mooie evolutie, denk ik. Maar mijn bemerkingen gaan een beetje wat Sven zegt, tussenin wat Sven heeft gezegd en wat Ria zegt. Ik ben heel Ria als lid van de meerderheid dankbaar dat ze ook de bekommernis deelt. En ik weet dat ze dat in het verleden als voorzitter ook heeft gedaan. Dat eigenlijk de mening van de voltallige gemeenteraad zou moeten ergens gecommuniceerd worden. Dat is trouwens ook een vraag van mij in de vorige legislatuur geweest. En als je natuurlijk beleid zegt, dan is dat in C eigenlijk de meerderheid. En u zegt, kijk, we gaan het beleid wel uitlichten. Ja, als oppositie is het moeilijk om aan beleid te doen. Dus in C zeg je hier volgens mij, als ik het verkeerd begrepen heb, zeg je, we gaan enkel maar uitlichten wat er eigenlijk door de meerderheid gebeurt. En dat zou ik bijzonder spijtig vinden, omdat ik vind dat de gemeenteraad eigenlijk het parlement van Boeghout is. En daar zou eigenlijk alles moeten aan bod komen. En uitgebreider vind ik ook wel, zonder namen te noemen, hoeft voor mij ook niet. Maar toch dat het werk dat door, wat Ria ook gezegd heeft, door gemeenteraadsleden hier gebeurt, dat ook de appreciatie krijgt. En ook, wat voor mij belangrijk is dat we meer, op een of andere manier, bijzonder moeilijk wel, de participatie van onze burgers meer en meer interesse krijgen. Als ik nu ook, we hebben het er straks nog even gecheckt, misschien zal u dat ook gedaan hebben op YouTube, hoeveel mensen dat eigenlijk de gemeenteraad volgen of bekijken. Ja, dat is niet zo heel veel. Dan druk ik mij nog verkeerd uit, denk ik. Daar zou ook een bekommernis moeten zijn. Hoe kunnen we daarin slagen om een correcte, eerlijke transparantie naar onze burgers te kunnen krijgen? En ook participatief, hoe dat we ze meer kunnen betrekken bij wat er hier gebeurt. Ik denk dat we daar ook moeten over waken.
Dank u wel. Dan heeft Erik het woord nog gevraagd.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, mijn opmerkingen gingen eigenlijk in dezelfde lijn een beetje. Ik vind het een beetje een gemiste kans ook om eigenlijk de kloof met de burger, tussen burger en politiek wat te dichten. En ik denk ook dat dit eigenlijk ingaat tegen de geest van het decreet lokaal bestuur.
dat toch streeft naar transparantie en toegankelijkheid van informatie voor burgers en ook burgers wil aanzetten om meer te participeren in dat beleid zelf. En ik wou ook zeggen, hetgeen dat Lode zei, een YouTube-filmpje van een gemeenteraad, dat wordt misschien enkele tientallen keren bekeken, terwijl natuurlijk dat gemeenteblad, dat valt bij 6000 huishoudens in de bus, dus dat wordt door 12.000 mensen gelezen. Dus ik denk dat dat wel een heel groot verschil is. Ik vind ook niet dat er namen moeten inkomen, maar ik vind wel dat het debat, ook met vernoeming wel van partijen, daarom niet met gemeenteraadsleden, dat dat toch ergens aan bod moet komen. Ik vind niet, omdat je als communicatiedienst een keuze moet maken en zeggen van, oei, hier zijn we dan, over dat topic gaan we dan wel iets schrijven, dat niet. Dat moeilijk is en dat je daarom zegt van, ja, dan gaan we gewoon niks niet meer schrijven. Ik vind dat eigenlijk een foute keuze, eerlijk gezegd. En ik vroeg me ook af, in de voorbije 60 jaar, denk ik dat dit ook de eerste keer is dat er over verslaggeving vanuit de gemeenteraad en college ook niks in dat infoblad. Ik kan me niet herinneren dat dat ooit er niet heeft ingestaan. Vroeger nog veel uitgebreider, denk ik, dan nu. Nu zou het verdwijnen, dus ik vind dat een gemiste kans.
Dank u wel. Ik heb nog een vraag. Ik ben
ja, ik wou eigenlijk nog een aanvulling maken bij hetgeen dat ik daar juist gezegd heb. Ik denk dat we rond communicatie nog nieuwe stappen moeten zetten, maar die moeten we dan misschien op een andere keer nog terug ten berde brengen, of kan dat eventueel in een interpellatie. Maar bijvoorbeeld, als we dan de gemeenteraad wel opnemen, of als we een aantal beslissingen nemen op de gemeenteraad en die ook publiceren nadien in de verslaggeving, als we bijvoorbeeld zouden in de filmpjes kunnen knippen en dat al mee in de verslaggeving brengen. Allee, dus dat zijn andere vormen van communicatie dan wel in het infoblad. Dus ik denk dat we rond communicatie nog wel stappen verder kunnen zetten. Maar dat zal dan mogelijk meegenomen worden in de meerjarenplanning. En hoe dat we daar tegenover staan, dat wordt...
Oké, dank u wel.
Mag ik nog één? Dus ik heb eigenlijk vooral begrepen, dat is een beetje de geest die toch in deze zaal heerst, dat jullie bezorgd zijn voor het verslaggeven over de gemeenteraad. En ik ga daar zeker rekening mee houden. En we gaan er zeker voor zorgen dat alle beleidsbeslissingen effectief op een goede manier worden weergegeven. Dat het duidelijk ook komt van welk beleidsplan of welke raad dat iets komt. We gaan daar zeker rekening mee houden.
Ik heb zelf nog een vraagje. De huidige titel, hashtag boekhoudbeweegt, die ligt zo aan een linkje met een titel, met ook het online gegeven via die hashtag. Dat valt nu een beetje weg. Is dat spijtig?
Wel, dat blijft dus voor ons. Onze Instagrampagina heet hashtag boekhoudbeweegt. Ja, en mensen taggen altijd met hashtag boekhoudbeweegt. En dat gaan we daarvoor ook blijven gebruiken. Dat valt niet weg. Maar het boekje zelf krijgt een heel sterke naam, boekhoud. En dat staat op zich. Goed en sterk.
Okay. En Mietje had het woord nog gevraagd.
Ja, ik heb wel eventjes over het voorblad hebben. Dus we zien als titel boekhoud staan. We zien dan rechts van boven in kleine lettertjes vreemde staan. Mm-hmm. Vindt u dan niet dat eigenlijk de hoofdtitel boekhoud vreemde hoort te zijn?
Dat is een discussie die ook al eventjes meegaat, maar dat is natuurlijk voor mij een beetje moeilijk om het aan te worden, maar het is zo, de gemeente heet boekhoud. En je kan het misschien vergelijken met bijvoorbeeld Kontig. In Kontig is het ook Kontig. Het is niet Kontig waarloos, het is Kontig. Ik weet niet hoe, dat is een keuze die altijd gemaakt is geweest, maar ook gewoon... Ja, ik vind dat het beter klinkt als boekhoud dan als boekhoudvreemde. Maar dat is inderdaad een subjectieve keuze. Oké. Maar wat ik wel wil zeggen, dat wij we zijn de laatste jaren, denk ik, ook al meer over vreemden ook wel aan het communiceren. Veel meer dan vroeger. Vroeger was het eigenlijk alleen maar, bijna alleen maar boekhoud. En tegenwoordig proberen wij echt wel De activiteiten en al wat er in Boeka in Vreemde gebeurt, ook echt wel duidelijk en breed in het infoblad te zetten. En ja, er gebeurt heel veel bij jullie, dus we hebben daar zeker ons werk mee. Maar ik vind dat eigenlijk wel een heel positieve evolutie. Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat dat alleen maar een boekje van Boeghout is. Het is echt een boekje van Boeghout en Vreemde.
Mm-hmm. Oké, dank u wel voor uw toelichting hier en dank u wel voor de verschillende opmerkingen en vragen die er gekomen zijn. Dan gaan wij nu overgaan tot de gemeenteraad. Eerst en vooral wil ik het woord nog geven aan het publiek. Zijn er vragen uit het publiek? Ja.
Eerst en vooral bedankt voor de uitleg. Ik vind inderdaad ook de titel zou mogen zijn Boeghout Vreemde. Dan zou het zijn dat bijvoorbeeld elke boeghoutenaar en vreemdenaar een BV is. En dat je dat zo kunt koppelen als, dat zijn allemaal belangrijke mensen in Boeghout en Vreemde. Dat koppelt BV. Ja. Dat is een idee. Twee, in verband met de communicatie en dat lokaal beleid, is er dan ook een forum dat er mag kritiek gegeven worden op het lokaal beleid. Dus is er ergens een communicatie in dat blad, dat mensen kunnen reageren, bijvoorbeeld, ja, maar ik ben toch niet akkoord, of ik zou het toch anders zien. Is er een manier om te dialogeren? En dan, ja, dus in verband dan met vooral de kritische burger in Boeghout Vreemde, de BV's. En dan dacht ik ook nog, ik vind het heel goed dat er een duidelijke communicatie is, heel positief, maar ik zie ook in andere gemeenten dat we moeten oppassen, als dat allemaal zo positief is, dat geen fabeltjeskrant wordt. Want dat wordt dan dikwijls ook gezegd, ah ja, de fabeltjeskrant, dat het niet in het belachelijke getrokken wordt. Dus één duidelijkheid vind ik heel belangrijk tot de burgers toe, maar ik vind ook wel dat de Boeghout Vreemde een geheel mag zijn. Dank u.
Wil je daarop reageren?
Dankjewel, mevrouw. Ik wil er al eentje op reageren. Ik vind het een fijne suggestie, BV, we gaan er zeker over nadenken. Ja, dat het geen fabeltjeskrant mag zijn, ja, dat is inderdaad een feit. We informeren over het beleid en dat zijn niet altijd fabeltjes. En we proberen toch wel een goede balans te brengen tussen wat mensen moeten weten en wat mensen willen weten. Daar zit een groot verschil in, maar we proberen toch wel die een balans te vinden tussen echt de serieus van een infomagazine en de leuke dingen om te weten. Dat wou ik maar eventjes zeggen. Maar voor de rest dank je wel voor uw tussenkomst.
Oké, Annemie, dank je wel. Dan kunnen wij starten aan de gemeenteraad. Punt 1. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 mei. Zijn daar vragen bij of opmerkingen? Ik zie geen opmerkingen. Kunnen we overgaan tot stemming? Oké, iedereen heeft gestemd en dat is unaniem aangenomen. Volgend puntje gaat over het politiereglement, een aanpassing daarin. Zijn daar vragen bij of is er een toelichting bij? Koen?
Ja, sorry. Ja, ik wil er wel kort iets over zeggen. Jullie weten dat we hier een aantal keren burgers hebben ontvangen in de gemeenteraad met de problematiek rond vogelschrikkanonnen. Een problematiek die zowel speelt bij burgers in de zin van buren van landbouwterreinen, velden en dergelijke meer, als bij de landbouwers zelf, die eigenlijk ook op die manier hun teelt willen beschermen, wat ook hun inkomsten is. Er zijn een aantal voorstellen nu gedaan bij deze dus in het politiereglement. Dat is wat de consensus die wij hebben afgetoetst en die ook besproken is binnen de politiezone Minos. Waarom dat dan nu aan bod komt, omdat ik ook vond dat er eindelijk wel een antwoord mocht komen naar die mensen. Gelet ook op het feit dat we na de zomer terug met diezelfde problematiek wellicht zullen geconfronteerd worden. En dat heeft tegen op zich laten wachten, omdat er nog een aantal voorbereidingen van het politiereglement op tafel liggen tussen de verschillende gemeentes. Maar ik heb toch aangedrongen om dit deel er al uit te halen, anders gaan we terug in dezelfde stroom van klachten en verwijten komen tussen burgers en landbouwers. Dus dat akoestisch kanon is een voorstel eigenlijk van landbouwers zelf om dat in te stellen. Dus zij hebben daar zelf mijn voorstel voor gekomen, omdat dat dan eigenlijk ook beter zou passen. Langs de andere kant hebben we ook de afstand wat vergroot, of verkleind, moet ik zeggen. Ik denk er vanaf uit welk opzicht dat je het bekijkt, zodanig dat ze ook wel die akoestische of die vogelschrikkanonnen kunnen inzetten en hun teelt kunnen beschermen. En dan gedeeltelijk ook op zondagen, dus ook zorgen dat er wat minder overlast is. Maar ik hoop dat we daarmee dat debat in onze, zeker in de landelijke gebieden van onze gemeente, wat kunnen coveren.
Oké, dankjewel. Ik zie een vraag van Erik.
Ik had gewoon een informatieve vraag. Wat moet ik me voorstellen bij niet-akoestisch vogelschrikkanon?
Dat is zoals ze nu zijn, hè. Dat zijn die harde knallen in feite. En dus er is eigenlijk een nieuw soort vogelschrikkanon op de markt, een akoestisch. Ik weet niet hoe dat werkt, ik begin een technische persoon. Moet dat misschien maar eens googelen of zo. En die maken veel minder lawaai. Ja, die maken zo'n soort vogelgeluiden en zo. Dus dat zijn niet meer die harde knallen die je hoort. Maar die maken dus een ander soort van geluid wat minder irriterend is, maar dat wordt... Doordat bijvoorbeeld wel de vogels van de boomgaarden worden weggehouden. Ja. Okay. Ik kende het zelf ook niet, maar de mensen, de fruitdelers, zijn er zelf mee afgekomen. Ja.
Oké, dankjewel. Kunnen we overgaan tot de stemming? Nog één iemand? Oké, en dat is unaniem aangenomen. Volgend puntje, G3, gaat over het huishoudelijk reglement van BKO De Wigwam. En daar zijn enkele wijzigingen. Is daar een toelichting bij?
Ja, dank u wel. Ja, ik wil een korte toelichting geven. Dus er is een nieuw huishoudelijk reglement voor de BKO opgemaakt, dat we graag zouden willen laten invoeren vanaf 1 september, dus volgend schooljaar. Waarom is dat zo? Omdat het huidige heel complex is en veel werk voor de administratie. Het is ook niet aangepast aan het VOZ-gegeven. En het boetesysteem heeft niet het gewenste effect dat wij voor ogen hadden. En de belangrijkste wijzigingen die daarin zouden gebeuren is vooral het trimesterieel inschrijven. Waarbij dat dan ook de vakantieperiodes daar ineens aan gekoppeld worden. Dus nu wordt dat voor een heel schooljaar opengezet. En dan schrijven mensen direct voor een heel schooljaar in en dan is er apart in de vakantieperiodes dat ze hun in blokken nog kunnen inschrijven, waardoor dat alles heel snel volzet is. En dan krijgen ook nieuwe ouders of ouders die met flexibele uren werken of zo minder kansen om dat in te plannen. Dus dat zou met het nieuwe beter gaan. De momenten gaan dan ook goed op voorhand worden gecommuniceerd naar de ouders toe. Nog een belangrijk punt is de reservelijst, ook op schooldagen. Dus momenteel is dat enkel in de schoolvakanties, dat er reservelijsten zijn waarop ouders zich kunnen inschrijven. En die vraag is ook vanuit ouders gekomen. Dus wanneer schooldagen volzet waren, moet je nu eigenlijk als ouder elke dag in het oog houden van is er al een plekje vrijgekomen als je nog wilt inschrijven. Maar als er dan iemand anders voor u was, dan heb je plekje niet en dan gaat dat nu eerlijk... in volgorde zijn van de reservelijst en ook overzichtelijker. Dat loopt ook automatisch, dus ouders krijgen een mail wanneer een plekje vrijkomt en de administratie heeft er geen extra werk door. Dan gaat het ook mogelijk zijn om tot een uur voor het opvangmoment nog kosteloos in te schrijven of te annuleren, zelf online. In het huidige reglement is dat tot 2 dagen op voorhand mogelijk, met een boete weliswaar. waardoor het ook vaak was dat ouders niet meer Latijn annuleerden, dat er dan toch kinderen op de les van de wigwam staan, dat die op school uiteindelijk niet aanwezig blijken te zijn, dan moeten de wigwam bellen en dan zijn ze er niet. Dus dat zorgt ook voor veel extra werk momenteel. Maar dan gaat de boetejoker de ouders hebben. Dus ouders hebben nu 2 keer per maand per kind een joker eigenlijk als ze laat tijdig annuleren vervallen. Ja. Dan gaat er ook nog een sanctie aan toegevoegd worden. Dus als de opvang van een kind tijdelijk of definitief stopgezet zou moeten worden omwille van specifieke zorgnoden die niet geboden kunnen worden in de huidige BKO of dat de draagkracht van het team bereikt is, kan dit gebeuren. Nu is het wel zo dat wij vanuit de BKO hier ook al wel stappen in aan het zetten zijn om de begeleiders te versterken. Er is een zorgwerkgroep opgericht met enkele gemotiveerden van de begeleiders om zich sterker te maken in zorgnoden. En vanaf 1 juli start er ook een pedagogisch coach. Die gaat de brugpersoon zijn tussen de scholen, de naschoolse opvang, de buitenschoolse activiteiten. En die wilt ook de begeleiders daarin versterken. Dat is ook gekomen vanuit het BOA-decreet en wordt ook gefinancierd met de BOA-boost-subsidie. Dan is ook nog belangrijk dat erin opgenomen wordt dat er informatie mag gedeeld worden met die pedagogisch coach. En nog een laatste belangrijke toevoeging is dat een kind 2 weken voor het instapmoment op school ook al naar de wigwam zou kunnen gaan, naar de BKO bijvoorbeeld in een paasvakantie of 2 weken in de zomervakantie.
Ja. Oké, okay, dankjewel voor de toelichting. Ik heb een vraag van Ria.
Ja, dank u. Ik heb eigenlijk al gedeeltelijk geantwoord in uw toelichting, maar wat dat voor mij heel belangrijk is, is hoe inclusief onze BKO is. En er staat ook in het reglement, het is afhankelijk van de draagkracht van het team en of dat ze de extra zorgnoden kunnen bieden. Maar ik vraag me af van hoe dat wordt bepaald en of dat een beetje berust op toevalligheden gaan, enzovoort. Dus dat zou ik geen goed idee vinden. Als je een kind hebt met specifieke zorgnoden, dan komt het er eigenlijk op neer dat die bijna altijd moeten kunnen rekenen op hun opvang. En dat dat niet afhankelijk mag zijn van hebben we genoeg volk en dit of dat. Dat was mijn vraag eigenlijk.
Ja, klopt. Dat volg ik ook. Nu, natuurlijk is er een groot verschil in de buitenschoolse kinderopvang. Ja, komen alle kinderen van alle scholen, ook van scholen uit andere gemeenten, van buitengewoon onderwijs naar de opvang. En het is een paar keer geweest bij bepaalde casussen dat er een kind kwam met enorme zorgbehoeften, waar dat dan alle begeleiders ineens moesten opspringen, dat de rest van de opvang soms moeilijk te regelen was. Dus vandaar dat we daar ook meer op willen inzetten, inderdaad. En dat dan die pedagogisch coach ook erbij komt, dus niet alleen voor de brugpersoon te zijn, maar ook echt puur om de begeleiders sterker te maken in hun kwaliteiten en pedagogisch handelen eigenlijk. Dus we willen daar wel op inzetten, ja. Allee, we zijn dat al aan het doen.
Oké, Annelies?
Ja, ik heb 2 vragen eigenlijk. Wordt er ook een huiswerkbegeleiding gedaan dan door die pedagogische begeleider?
Nee. Dat is een apart onderdeeltje. Dus er is huiswerkbegeleiding en er is een huiswerkklas inderdaad, dus dat doen ze ook. Maar je hebt ook echt de maar je hebt ook nog de ik ben de benaming kwijt. De, dat klasje apart waarvoor dat via de school met de zorgcoördinator echt moet ingeschreven worden, is er ook nog. Dus je hebt eigenlijk 2 ja, onderdelen. En mijn kinderen kunnen huiswerk doen, hè?
Doen in de wigwam, ja. Want dat heb ik vroeger eigenlijk bijna niet gedaan.
Ja.
En dan mijn andere vraag was, u zei dat er een wachtlijst was. Weet jullie ook hoeveel mensen er ongeveer op die wachtlijst staan elke keer?
Ja, dat verschilt. In het algemeen kunnen wij meestal die wensen wel invullen. Allee, dat is een tijdje niet geweest, maar momenteel loopt dat wel beter. Maar die exacte aantallen, ja, ik kan die opvragen en ik kan u die wel doormailen. Ja. Maar over het algemeen kunnen wij wel zoveel...
Dat iedereen...
Ja.
Ja, maar het is niet mogelijk van de opvang nog wat op te schalen, dat iedereen altijd opgevangen kan worden.
Momenteel zitten wij echt aan de maximumcapaciteit die er geboden kan worden.
Oké, dankjewel. Christel?
Ja, ik had nog een vraagje over de praktische werking, want als, je kunt alleen maar toejuichen dat mensen tot een uur op voorhand kunnen annuleren en ook nog kunnen bijboeken. Maar hoe wordt dat dan praktisch? Stel dat er in één keer 50 mensen bellen van mijn kind moet blijven, wat gebeurt er dan? Ja, dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is, dat is een opmerking. Ik zie voor de locaties de wieg van mijn vreemde dat die nog op dorpsplaats 15 staat. Maar dat is ondertussen dorpsplaats 5, denk ik. Waar de school. Ik zie ook nog dat die capaciteit in vreemde 56 plaatsen was. Is dat is of is dat nog was? Ik weet niet wat dat moet aangepast worden. Voilà, dat waren mijn vragen. Dank u wel.
Ja. Dus in... Inderdaad, in vreemde 56 plaatsen en bedankt voor uw opmerking van nummer 15. Dat ga ik zeker laten aanpassen. En in Boeghout zijn dat 98 plaatsen. Dus dat is niet was, maar is. En hoe dat concreet te werk gaat, is via iActive. Dus online die reservatie, dat is ook met de naschoolse zo. Maar dat houdt ook rekening met de capaciteit. Dus meestal is het meeste wel volboekt. Dus op last minute 50 kinderen nog extra inschrijven zal zeker niet haalbaar zijn. Of dat gaat ook niet gebeuren normaal. Maar dat gaat hetzelfde lopen. Gelijk de naschoolse opvang. Dus nu, momenteel, moeten ouders zowel in de naschoolse opvang als de buitenschoolse opvang inschrijven.
Ik ben niet zo zeker wat er in de praktijk heel veel verandert. Hè? Want bij mij is het ook al wel een tijdje geleden dat ik die wieg wel nodig had. Maar als je een uur op voorhand is, stel je zit op je werk in Brussel. Je denkt van, help, ik raak er niet. Je wil nog reserveren, maar het zit vol. Dan kun je niet veel meer doen op dat uurtijd. Of zie ik dat verkeerd? Of ben ik nu een beetje een advocaat van een duivel aan het spelen?
Ja, nee, dat uur in de praktijk is het... Eerder gebeurt het ook eerder omgekeerd, dat ouders hun... dus nu heb je de wigwam, dat van de scholen wandelt naar de wigwam dan. En dat ze merken dat ouders vaak zo in twijfel zijn van gaan we ze nog... Ik kan ze niet meer, ik kan hem of haar niet meer uitschrijven. Want dan heb ik een boete als ik het te laat tijdig doe. Dus ik ga mijn kind nu ook niet oppikken, want als ik, dan heb ik sowieso een boete. Dus daar... botsen ze nu vooral op. Niet eerder op het nog laatijdig inschrijven, want die kinderen worden sowieso wel mee opgevangen. Daar gaan ze altijd, ze houden altijd een paar plekken reserve om toch die last minute mee in overcapaciteit te kunnen, incapaciteit mee te kunnen opnemen. Dus dat kinderen laten staan gaat nooit gebeuren. Nee.
Oké, dankjewel. Ik heb nog een vraag van Tine.
Ja, dank u. Dank voor de toelichting. Ik ga ervan uit, als dat huishoudelijk reglement verandert, dat dat is om pijnpuntjes eruit te halen en dat je stappen vooruit maakt. Maar ik had toch ook een vraagje over die inschrijving. Als je zegt van ja, we willen niet hebben dat mensen dat voor een heel jaar doen, want dan zijn de plaatsen gehypothekeerd of geven misschien andere mensen minder kans. Heb je niet juist een beter overzicht als je dat toch over een heel jaar laat gebeuren? Of heb je dan niet juist beter zicht van wanneer dat de piekmomenten zijn? En kunnen dan niet juist beter flexibel inzet, de verloven plannen, of ik weet niet hoe je er dan mee omgaat. Dat is maar een bedenking.
Eigenlijk heel grote piekmomenten zijn er momenteel niet. Ja, de vakanties uiteraard, maar er kwamen wel opmerkingen van ouders vooral op, dat zo'n beetje aanvoelde, gelijk een Tomorrowland ticket boeken bij wijze van spreken, van allemaal samen achter uw computer zitten en ineens degene die eerst was, had chance en dat alle plekjes voor een heel jaar kunnen reserveren. En als er dan bijvoorbeeld nieuwe inwoners in Boeghout kwamen, of ja, dan vielen die soms er al naast. Dus dat is ook omwille van die redenen gedaan.
Maar gaan we dat nu niet juist drie keer doen? Op die,
de inschatting is dat
drie keer, eerder... Zo die stressmoment van, moet hier op tijd bij zijn? En, oh, ik mag het niet vergeten, want...
Ja, nee, de communicatie, wanneer dat gaat zijn, gaat sowieso tijdig gebeuren. Maar de inschatting vanuit BKO is dat dat eerder meer gespreid, dat dat beter gaat lopen. Want nu gebeurt het dus ook dat ouders voor een heel jaar inschrijven en dan ook vergeten annuleren.
Oké, dank u wel.
Oké, dank voor alle vragen en toelichting. Ik ga de stemming starten. En het is unaniem aangenomen. Volgend puntje, G4, betreft de samenwerkingsovereenkomst met de maanwandelaars, wat een verlenging is van de huidige samenwerkingsovereenkomst. En Chris gaat daarover een toelichting geven.
Ja, oké. Goedenavond allemaal. Ja, ik wil dit project toch wel even in de kijker zetten. En ik ben heel blij dat we die samenwerkingsovereenkomst, en ik hoop dat jullie die ook gaan goedkeuren, dat we die nu ook voor alle partners doen. In die zin de Fietspip, Repaircafé, Naaiatelier, dat was allemaal al, een voedseldeelpunt was al opgestart in 2021. En het teeldepot is er dan bijgekomen vorig jaar. We hadden toen al een samenwerkingsovereenkomst voor een jaar. En dat moet dus nu verlengd worden. Evaluatie. Van de werking naar de satelliet is eigenlijk heel positief. Het is een heel mooi, inclusief, superproject eigenlijk. En dat groeit vooral dankzij de inzet van heel veel enthousiaste maanwandelaars en ook van tal van vrijwilligers en de coördinatrice van de satelliet die ook een ankerpunt is binnen heel deze werking, waar wij als gemeente heel dankbaar en blij voor zijn. Ik wil van de gelegenheid toch even gebruik maken om een aantal cijfers ook eventjes naar voren te brengen. Cijfers van 2024, dus het voorbije jaar, bijvoorbeeld in verband met het Repaircafé, blijkt dat er 251 zaken werden, ter reparatie werden aangeboden en die ook allemaal hersteld zijn. En 24 extra dan eigenlijk konden niet hersteld worden. Dus er zijn eigenlijk 275 zaken aangeboden en 251 zijn hersteld. Waaronder 90 fietsen, 122 stuks elektronica, 106 naaiwerken en 29, ja, een sortiment van allerlei items eigenlijk. Natuurlijk heel knap, want dat wil dus zeggen dat eigenlijk al die dingen, zeker die elektronica, niet op de afvalberg terecht is gekomen. In verband met de fietspiep, er waren 99 gezinnen die lid geworden zijn van de fietspiep. Er vonden 57 verrichtingen plaats, waaronder fietswissels en het uitzoeken van nieuwe fietsen. Er zijn sinds het begin van de fietspiep zo'n 250 fietsen in omgang. Dat is fantastisch natuurlijk. Het verblijft me altijd als ik buiten kom en ik zie kinderen met fietsrijden. Denk van eigenlijk in Boeghout elk kind kan fietsen. Elk kind heeft de mogelijkheid om over een fiets te beschikken. Het teeldepot had in 2024, dat is eigenlijk nog maar opgestart van vorig jaar, 65 leden en er werden 175 uitleningen geregistreerd. Er zijn momenteel 250 materialen die uitgeleend kunnen worden ter beschikking en dat groeit eigenlijk meer en meer. Het CREA-atelier, daar komen gemiddeld dinsdag een tiental personen en ja, Nele laat ook even weten dat er 44 liter koffie is verzet. Dus ja, er worden ook wereldproblemen opgelost trouwens. Het voedseldeelpunt, en dat gaat hier echt over kilo's voedsel dat er verdeeld is, 40.000 kilo voedsel. 15.000 kilo van de voedselbank en 15.000 kilo van China Food Future, kan dat ook niet goed zeggen. Dat gaat eigenlijk over gezonde voeding die dat we via China aangeleverd krijgen. Voor de rest krijgen we heel wat voeding van plaatselijke grootwinkel, een bakker in Mortsel, inzamelingen bij Vers van Hier, het Weiveld. Als die te veel groentjes of fruit hebben, dat wordt ook geleverd en zo via verschillende kanalen. Dus dat zijn eigenlijk toch wel heel knap cijfers die dat ik toch wel eventjes wou laten horen. Dankjewel.
Oké, dankjewel voor deze toelichting. Zijn er nog vragen bij dit punt? Dan gaan we over naar de stemming. En dat is unaniem aangenomen. Volgend punt, het lokaal activeringspact, de goedkeuring van het financieel en inhoudelijk eindverslag voor projectjaar nummer 1. Zijn daar vragen bij? Start de stemming. Die heeft gestemd en dat is ook unaniem aangenomen. Patrimonium. Die is hier ook al eens eerder aan bod gekomen, de gemengde Fluvius Cabine op het openbaar domein ter hoogte van Vreemdse Steenweg 73, dus de desaffectatie en de verkoop van de grond. Zijn daar nog vragen bij? Sven?
Ja, wij gaan ons conform de vorige keer opnieuw onthouden. We hebben onze argumentatie toen gemaakt, ik ga die niet opnieuw maken, maar die is gekend. En om die reden zullen wij ons onthouden, dank u wel.
Ja. Ik start de stemming. Nog één iemand? En dat is aangenomen met 16 stemmen voor en 6 onthoudingen. G7, Kerkfabriek Sint-Bavo, de jaarrekening 2024. En dat is ook een stemming. Zijn daar vragen bij? En dat is unaniem aangenomen. Volgende punt, Kerkfabriek Sint-Jan in de Olie, jaarrekening 2024 ook. Ik start de stemming. En dat is ook unaniem aangenomen. G9, CIPAL, vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van CIPAL van 24 juni, van morgen dus, 2025. Zijn daar vragen bij? Ja, Ria?
Ja, ik heb een vraag. Het is nogal ingewikkeld, maar ik was een beetje gealarmeerd door een artikel in de Tijd. En dat artikel in de Tijd is verschenen op 14 juni en dat stond onder het grote titel Zonder inspraak verkocht, de digitale kroonjuwelen van de gemeente. En dat is dus een zaak waarbij, zoals ik het begrijp, eigenlijk eerst CIPAL al haar, de intercommunale CIPAL, eerst al haar IT-diensten stapgewijs heeft afgesplitst en ondergebracht in een afzonderlijke NV-CIPAL. En dat dan, daarin is dan NV-CIPAL opgericht enzovoort. Dus dat is een beweging geweest waarin dat de grote meerderheid van de gemeente geen directe vertegenwoordigers niet meer hebben. Die is dan verkocht en aan uiteindelijk aan een Canadees bedrijf. En daar zijn ettelijke miljoenen winsten gemaakt die niet meer terug naar de gemeentes gaan. En nu gaat men dus terug opnieuw beginnen met de dienstverlening aan de gemeente. Zo vat ik het eigenlijk een beetje samen. Het is een ingewikkelde constructie. Het komt er wel op neer dat daar wel wat hijsa rond geweest is en dat men het ook blijkbaar nodig vond, want ik heb mij daar nog verder op toegelegd. Er is dan het toch wel nodig gevonden om een speciale webinar te maken en uit te zenden. Ik weet niet voor wie dat die bestemd was, door de vertegenwoordigers van heel die constructie, om zich te verantwoorden. En mogelijk is dat ook allemaal wettelijk gebeurd. Maar het blijft sowieso dat de gemeenten, 276 aandeelhouders, niet op de hoogte waren van die constructie. Nu, waarom breng ik dat nu naar aanleiding van dit punt? Dat is dat onze vertegenwoordigers naar de algemene vergadering gaan van CIPAL en wij moeten hun mandaat geven. En ik heb ook die agenda gezien van waar dat jullie over moeten gaan stemmen. Daar staat van heel die constructie helemaal niets op de agenda. Ik vind dat een probleem. Ik vind dat een geweldig democratisch deficit dat er zich heeft voorgedaan. Ik vind dat trouwens bij heel veel intercommunales, dus dat de gemeente en de bestuurders eigenlijk buitenspel gezet worden. Dus mijn vraag is nu, goed gaan wij vanuit Boeghout, onze vertegenwoordigers, daar minstens een signaal over geven dat wij daarover geïnformeerd, bevraagd, of weet ik wat nog willen worden, of is dat niet aan de orde? Dus dat is eigenlijk, er wordt ook gezegd, vermits dat het gecommercialiseerd is, ja, een aantal diensten, en dus in gecommercialiseerd is, er is ook een soort van overeenkomst dat men nog 4 of 5 jaar bij de diensten moet blijven afnemen die men nu afneemt. Waardoor eigenlijk de winsten verder gegarandeerd zijn en dat de keuzes van de gemeente eigenlijk om eruit te treden, stel dat men dat wilt, eigenlijk ook niet vanzelfsprekend is of niet mogelijk is. Het is een heel niet mooi verhaal, laat het mij zo zeggen. En ik vraag me dus af wat dat onze vertegenwoordigers, onze voorzitter en onze schepen, hoe dat die zich daar gaan opstellen.
Oké, dank u wel. Ik ga even het woord nog aan aangeven. Die heeft waarschijnlijk een gelijkaardige...
Wij waren aan het denken om ons te onthouden om exact dezelfde reden. Ik heb hier hetzelfde artikel voor mij openstaan. Ik ga dus niet herhalen wat daarin staat, dat is ondertussen gekend. Maar we hebben ook moeite met het hele gebeuren rond Cipal en de vraag of dat wij als gemeente terug zelf collectief voor onze digitalisering zouden kunnen zorgen op een andere manier, op een manier die we terug in handen hebben. Dus eigenlijk, ik denk dezelfde bezorgdheid als Ria.
Ik zou het geen goed idee vinden moesten onze vertegenwoordigers geen mandaat geven om daar naartoe te gaan en die een agenda te behandelen. Dus ik vind niet dat je je moet onthouden. Ik vind dat je ze de opdracht tussen aanhalingstekens moet geven om daar gewag van te maken. Ja, dus, maar goed. Niet gaan is vaandelvlucht dan, vind ik. Maar goed.
Ik volg dus zeker ook de kritiek, hè, want het is belangrijk dat wij als Vlaamse lokale besturen daar een zekere vat op hebben. Ik heb destijds zelf ook als voorzitter van het OCMW, toen ik voorzitter was van het OCMW, stevige kritiek gehad op Cipal, omdat er daar toen een soort van formule was waarbij je software moest afnemen van Cipal omwille van de sociale programma's, maar dat je daarbij dan ook de hardware moest bijnemen. Hè. Dus daar is toen ook wel wat op gereageerd geworden, dat eigenlijk wel een moeilijke zaak is. Maar dat is de andere kant. Cipal levert inderdaad wel belangrijke dienstverlening voor de lokale besturen. Dus we kunnen eigenlijk ook niet het kind met het badwater weggooien. Dus ik denk dat het vooral ook belangrijk is om na te gaan. Oké, zijn er bij die verkoop nadelen voor de lokale besturen? We zijn eigenlijk klant een stuk. Van, heeft dat impact op de dienstverlening voor die lokale besturen? Dus mijn voorstel zou zijn dat onze vertegenwoordiger op die vergadering daaromtrent een aantal kritische vragen stelt en daarom toelichting verzoekt. Ik denk ook dat Cipal dat zal doen, vermits hij inderdaad ook, ik heb hem bezorgd, een webinar heeft opgemaakt om de lokale besturen te informeren. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om dat te herhalen en opnieuw te stellen op een algemene vergadering. Dit om erop te wijzen dat Cipal daar toch wel degelijk rekening moet mee houden in de toekomst. Dus ik zou inderdaad onze vertegenwoordiger in die zin willen vragen om dus toch wel daar een aantal kritische vragen te laten stellen over de onafhankelijkheid van Cipal, de dienstverlening ervan, naar die Vlaamse lokale besturen en ook over de financiële positie daarvan. Het kan niet zo zijn aan een verkoop van aandelen en dat dat uiteindelijk tot een financieel negatief resultaat zou kunnen leiden, bijvoorbeeld in dividenden of in bepaalde dienstverlening ten aanzien van de lokale besturen. Maar ik denk dat je nu inderdaad vooral aanwezig moet zijn om het wel zo te stellen.
Kijk, ik heb hier nog een keer een vraag gezien. Tine?
Het weer is in eerste instantie, het gaat ook over Ik denk dat de vraag is, het gaat over basisdienstverlening. En in die zin dat dat privatief geworden is, is op zich al een heel moeilijke zaak. Al die persoonlijke gegevens zitten ook in privéhanden. Ik denk dat daar qua beveiliging ook wel eens duidelijke vraag moet gesteld worden aan bestuur. Maar het volgende puntje is, ja, ik vind het moeilijk om voor te stemmen, want we stemmen wel over die agenda. En aan die agenda heb je niks te zeggen. Je kunt dat wel gaan proberen, maar ik heb daar... Dat is de moeilijke. En dat is een beetje de reden waarom wij toch zouden willen onthouden. Je geeft geen mandaat meer dan. Allee, het gaat niet over dat mandaat, maar je stemt wel over die agenda. En ja, we hebben er gewoon niks aan te zeggen. Daar komt het op neer. En dat is het moeilijke aan die zaak. Ja.
Lode?
Ja. Dit toont aan waarom dat wij in het verleden regelmatig onthouden en tegengestemd hebben. En meneer de burgemeester gaat er een beetje aan voorbij. Wat raadslid Van den Heuvel heeft gezegd, dit is allemaal geconstrueerd zonder dat de aandeelhouder op de hoogte was. Ik vind dat een serieuze inbreuk. En dat we, ik weet ook niet of dat je aan die agenda nog iets kunt wijzigen, maar of dat dan nu voordelig of nadelig is, dat doet eigenlijk niet ter zake. Ik vind dat hier het normaal bestuur met de voeten getreden is. En het toont aan wat wij in het verleden al gezegd hebben, dat wij als gemeente daar eigenlijk niks te vertellen hebben. Niks. Hoeveel gemeentes zijn er? Hoeveel zijn er geraadpleegd? De aantallen zijn gekend. Niemand is daarvan op de hoogte. Zelfs onze vertegenwoordigers niet, mag ik hopen. Dus we zitten daar met een constructie waar we niks te vertellen hebben, de rekening mogen betalen. En eigenlijk, wat dat wij altijd al gezegd hebben, dat we daar eigenlijk niks in te zoeken hebben in dergelijke constructies. En wij vinden ook dat in het kader hiervan misschien toch wel actie mag ondernomen worden, niet alleen naar SIPAL, maar ook naar collega intercommunales, dat in de toekomst niet meer mogelijk zou zijn. Ik ken geen enkele constructie waar een aandeelhouder niks te vertellen heeft, zijn eigendom, zijn waarde, zijn equity ziet verdwijnen, whatever dat er ook mogen gebeuren, dus ook geen waarderingsverslagen over, financieel niet, inhoudelijk niet, privacywetgeving niet. Ik vind dat een gigantisch probleem.
Ja, ik denk dat ik de gemeenteraad hier wel kan volgen en dat er wel eens vragen over gesteld kunnen worden. Alleen hetgeen dat hier aangehaald wordt, het is de NV die waar dat transacties gebeurd zijn en zo. Ja, wij zijn geen aandeelhouder van die NV. En dat geen goede zaak geweest is, daar ben ik helemaal niet mee. Hè. Dat had nooit op die manier, dat nooit zo ver mogen komen, denk ik, dat een NV werd, dat afgesplitst werd. Maar ik denk wel dat wij daar extra toelichting kunnen vragen of een aantal kritische bemerkingen kunnen maken die hier nu vanavond ook gemaakt zijn.
Ja, ik wil er ook nog op wijzen dat heel die transactie die doorgevoerd is, die is goedgekeurd geweest door de Interfederaal Screening Commissie. Dat is een commissie die eigenlijk die zaak gaat onderzoeken of dat eigenlijk die transactie goed verloopt, risicoanalyse en dergelijke maken. Maar in die commissie zitten wel vertegenwoordigers van federale en regionale beleidsniveau. Dus, en dat is inderdaad ook meer en meer de problematiek die zich stelt bij die intercommunales. Daar zitten dus wel degelijk mensen van hogere politieke niveaus mee te sturen. Dus als dat comité of die commissie dat heeft goedgekeurd, ja, dan is dat ook wel met medeweten geweest van bepaalde politiek verantwoordelijken. En straks is hier heel veel gesproken over, wij zijn het parlement van de gemeente. Maar er mogen dus best wat kritische vragen gesteld worden in het Vlaams en het federaal parlement hierover. Misschien is het ook al gebeurd, dat heb ik nog niet nagegaan. Maar het is eigenlijk daar dat er een heel grote verantwoordelijkheid ligt.
Ja, dat klopt dat dan, dat naar, met stapjes, wat dat jij zegt, voorzitter, dat in stapjes gegaan is en dat overgedragen is naar de NV en dat er nu vanuit die NV gebeurt. Maar dat is dan toch een vooropgezet plan. Ik kan me niet indenken dat dat zomaar stommelings gebeurd is. En twee, vind ik ook, naar de burgemeester toe. Ja, ik zit niet in het Vlaams parlement en niet in het federaal parlement. Ik zit in de gemeenteraad van Boeghout. En mijn taak is hier om er hierover te waken. En je kan daar gelijk in hebben. Maar ik vind dat niet netjes wat dat hier gebeurt. En dat we daar zeker
misschien zelf eens een keer moeten nadenken of wat we daar kunnen als voorstellen formuleren dan naar het Vlaams parlement of ministers toe om dergelijke constructies in de toekomst te vermijden.
Ik denk dat we het hier met elkaar eens zijn wat dat betreft hoor. Ik heb nog een vraag, Maria.
Het is eigenlijk geen vraag, maar het is eigenlijk een teruggaan in de geschiedenis. Ik ga al heel lang mee in de gemeentepolitiek en in de politiek. Maar hier vind ik dat echt een debat op zijn plaats is. En we moeten dat misschien aanwakkeren. We hebben daar wel middelen voor. Over de zuivere en de gemengde intercommunales en wat dat kan en wat dat niet kan. En wat dat van de gemeente is. En waar dat de middelen die de gemeente investeert, dat die alsjeblieft de eventuele winsten daarvan terugkomen naar de gemeentes. En dat vind ik, dat zou wel een pleidooi kunnen zijn, of dat zou daar minstens al kunnen gezegd worden, voorzitter, dat wij daar verdere stappen willen nemen. Hoe of wat, dat kunnen we dan nog zien.
Dank u wel. Dus we zullen een aantal vragen opstellen die daar dan morgen ingebracht kunnen worden. Dan stel ik voor dat we nu overgaan tot de stemming van dit. Ah, Jan? Ja.
Dus ik begrijp het goed dat de gemeenteraad eigenlijk vraagt om een artikel toe te voegen aan het besluit, waarin dat er opdracht wordt gegeven aan de vertegenwoordiger om op de algemene vergadering een aantal kritische vragen te stellen rond de verkoop. Hè. Want dan is dat hetgeen dat de stemming voorligt met dat artikeltje extra erbij.
Oké, dan goed. Goeie tussenkomst, Jan. Dan zullen we eerst stemmen over het toevoegen. Ja, Dirk?
Ja, zoals Jan zegt, je moet onze vertegenwoordiger wel mandaat geven wat we mogen doen. Hè. Dus het artikel is nodig om in te grijpen daar.
Oké, dan doen we eerst een mondelinge stemming over het toevoegen van het artikel. Oh, sorry.
Zou dat apart kunnen?
Hoe zegt u?
Zou het apart kunnen dat we zeggen van kijk, wij keuren de agenda, wij onthouden zich bij de agenda, maar we keuren wel het punt goed dat er vragen worden overgesteld?
Ja, dus eerst gaan we stemmen mondeling over het toevoegen van het artikel waarin dat onze gemandateerde... Ja. En daarna zouden we over...
Dan zouden we het niet andersom kunnen, dat we zeggen goed, wij kiezen voor... Wij willen ons onthouden bij de agenda, wat we in het verleden ook altijd gedaan hebben, maar we zijn wel voorstander van het punt te agenderen op de algemene vergadering. Ja. Dus wat we zouden vragen is, kijk, kunnen we de agenda hier, dit punt wat voor ligt, dat wij ons kunnen onthouden? En het tweede punt is dat we mondeling toevoegen dat er gevraagd wordt, een mandaat gegeven wordt om aan de mandataris vragen te stellen, kritische vragen te stellen over wat er gebeurd is.
Okay, het is een beetje een vreemde constructie dan, want we stemmen eerst over het toevoegen van dat punt op die agenda die dat we dan daarna, of dat punt met die, van dat mandaat dat we dan daarna gaan stemmen.
Technisch moeten we dan eigenlijk twee punten aanmaken, ja. Want dan gaat het twee keer eigenlijk een mandaat stellen aan uw vertegenwoordiger. Dus dat is natuurlijk een beetje onlogisch. Je gaat nu eigenlijk gewoon aan uw vertegenwoordiger een mandaat geven met betrekking tot de agenda en met betrekking tot het punt dat toegevoegd wordt. Dus dat lijkt me technisch eigenlijk niet helemaal correct om dat op te splitsen. Maar je kunt uiteraard wel op de stemming over het bijgevoegde punt positief stemmen. Dat is dan heel duidelijk genotuleerd, hoorbaar. En daarna zeggen dat je je onthoudt omwille van de argumenten die je er straks hebt aangehaald. Hè.
Ja, dat wou ik ook zeggen. Als jullie over het eerste punt mondeling meestemmen, dan maken jullie het punt wel, denk ik, dat je wilt maken op de raad hier. Hè. Sven?
Oh, mag ik... Kunnen we dan even de tekst... Oh, sorry.
Ja. Tien uit de hoogte wordt gevraagd.
Oké. Okay. Kunnen we dan even juist zeggen over welk amendement of welke toevoeging dat we dan juist stemmen, wat dat in een tekst gaat zijn? Dank u wel.
Tine? Ja.
Ach, ik heb eigenlijk dezelfde vraag. Ik wist dat Sven dat ging vragen. Het is een beetje vaag, hè? Zo, ja, ga eens iets vragen. Zo. Kunnen we dan heel duidelijk afspreken? Ik weet dat het moeilijk is, maar... Of kunnen we ook afspreken? Want er is ook gesproken van... Misschien, ik heb het gevoel dat iedereen het over eens is van eventueel een parlementaire vraag voor te bereiden of zo. Ik weet niet wat dat vanuit de gemeenteraad kan. Ik zou niet weten waarom niet.
Nou, maar zelf niet zo.
Die is morgen.
Die is morgen,
ja, maar die parlementaire vraag, dat staat er in principe los van. Dat is algemeen, hè. Maar dat mandaat en hoe dat dan, wat er dan gaat gezegd worden, dat mag wel iets of wat verduidelijkt worden, denk ik dan.
Ik zal even voorlezen wat ik tot hiertoe genotuleerd heb, maar misschien is dat nog te vaag. Ik heb nu geschreven, artikel 4, de vertegenwoordiger van de gemeente Boeghout in de algemene vergadering van Sipel krijgt de opdracht om op de algemene vergadering een aantal kritische vragen te stellen over de verkoop van aandelen aan het Canadese bedrijf Total Specific Solutions.
Dat is het artikel dat toegevoegd wordt, dat is nog niet de inhoud van de vraag daarnet. Oké, dan stel ik voor dat we mondeling al stemmen over het artikel dat we wensen toe te voegen aan punt G9.
Ja.
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 Stem ja.
Ja. En dan start ik nu de stemming voor het vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger om die te geven, inclusief dus het artikel dat we net toegevoegd hebben. En dat is aangenomen met 18 stemmen voor en 4 onthoudingen. Volgend punt, G10, PITPA, vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van PITPA van 27 juni. Zijn daar vragen bij? Oké, dan start ik de stemming. Ja, even eerst stemmen. En dat is aangenomen met 19 stemmen voor en 3 onthoudingen. Dirk, wil je nog iets?
Ja, ik sta duidelijk wel in de agenda. Vraag aan Dan Vernoten, bij Varia, bij punt 7, bij A, bij PITPA. Een van die vragen zou kunnen zijn, is er nog een toekomst weggelegd voor de fusie tussen AWW en PITPA, of is dat helemaal afgeblazen? Dat is een vraag die mij wel integreert.
Ja. Ik zie er geen reacties op komen. G11 betreft het treinaanbod Mortsel Oude God. Dat is hier enkele raden geleden aan bod gekomen en we hebben er een antwoord ontvangen van de NMBS en dat is een kennisname. Het volgende punt is de eerste interpellatie. Betreft het beheer van de Japanse duizendknop bij infrastructuurwerken en is een interpellatie aangebracht door Anne Milbouw.
Ja. Dus zoals jullie weten is onlangs de Fietsostrade hier aangelegd. En het is zo dat dat stuk tussen het Pastoorslijken en de Alexander Frankstraat, dat een stuk is dat nogal weelderig begroeid is met Japanse duizendknop. Ik denk dat de meesten onder jullie Japanse duizendknoop ondertussen wel kennen. Dat is een van onze meest hardnekkige exoten in Vlaanderen. Een soort die je heel moeilijk wegkrijgt. En het is eigenlijk zo dat eigenlijk de beste manier om van die soort vanaf te geraken, zeker bij infrastructuurwerken, het volledig uitgraven van die soort is. Dat staat ook zo in de richtlijnen van het Agentschap voor Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek. Ik heb die ook als bijlage toegevoegd aan dit punt. Maar dus ondertussen zijn die werken uitgevoerd aan het fietspad en ik zie dat er nu hoe langer hoe meer terug verse scheuten Japanse duizendknoop overal de kop opsteken. Het is eigenlijk echter zo dat we dus nu een heel goede kans gehad hebben bij al die werken, bij de uitgraven, om van die haard van Japanse duizendknoop vanaf te geraken. En ja, ik denk dat er eigenlijk misschien met te weinig aandacht naar gekeken is. En daarom had ik een paar vragen, namelijk werd de aannemer geïnformeerd of verplicht om beheersmaatregelen te nemen naar die soort tijdens de graafwerken? Ik vermoed van niet op basis van wat ik zie, maar ik wil de vraag toch stellen. Ten tweede, is er een plan voor de nazorg? En nu dat we zien dat die soort terug naar boven komt, als die nog beperkt aanwezig is, vrij jong, is het nog relatief gemakkelijk om die toch nog te beheren? Als we een paar maanden wachten, is het weer ja, een hopeloze zaak. Punt 3 heeft Boeghout momenteel algemene regels of een algemeen plan van aanpak voor invasieve planten bij infrastructuur of bermwerken. En dan mijn vierde vraag, indien dat er momenteel nog geen werkwijze is, zou het college of de bevoegde schepenen een vaste procedure willen opstarten voor de aanpak van invasieve exoten voor toekomstig grondverzet of toekomstige openbare werken? En kan er dan proactief gekeken worden in de toekomst, dus bij geplande werken, om daar rekening mee te houden? Dus mijn voorstel zou vooral zijn dat het college vanaf nu die bijgevoegde beslishulp, dus die bijlage, als leidraad kan gebruiken, om eigenlijk te voorkomen dat er in de toekomst nog dergelijke gemiste kansen passeren. Dat was min of meer mijn bijdrage.
Oké, dankjewel Anne. Merci voor je interpellatie. Anders dan jouw vermoeden werd de Japanse duizenknoop wel degelijk aangepakt. De provincie beheerde de werken en zij werden, zoals bij andere openbare werken waar Japanse duizenknoop aanwezig is, hierover aangesproken door onze dienst openbare werken en mobiliteit. De provincie had het probleem natuurlijk zelf ook al geconstateerd. Uit ervaring weten zij dat naast fietsostrades, die vaak aangelegd worden langs spoorwegen, de treinen kampioenen zijn in het verspreiden van Japanse duizendknoop. De treinen knakken de stengels af tijdens het voorbijrijden en daardoor worden de wortelstokken geactiveerd en vindt de snelle ondergrondse horizontale uitbreiding plaats. Aanvankelijk wilde men de Japanse duizendknoop grondig bestrijden langs het hele traject. Dit wil zeggen de volledige haard, inclusief een extra zone van 4 meter rond de haard bestrijden. We weten dat het immers zinloos is om slechts een deel van de haard te bestrijden. En dat blijkt nu ook wel. Hiervoor onderzocht men de roots reset methode, een biologische methode. Helaas was het onmogelijk om deze methode hier toe te passen, omdat de haard zich te dicht bij het spoor bevindt. De provincie kreeg hiervoor geen toestemming van Infrabel. Aan de andere zijde, langs de privépercelen, zou er, als men de behandeling zou toepassen, een aantal waardevolle bomen gerooid moeten worden. Volledig bestrijden was dus onmogelijk. Daarom heeft men de Japanse duizendknoop waar mogelijk tot op 2 meter diepte uitgegraven. De uitgegraven grond met wortelstokken van de duizendknoop werd afgevoerd naar een erkend grondverwerkingscentrum. De voertuigen en de machines werden gereinigd, zodat de wortelstokken niet verspreid werden. In verband met nu, ja, ik heb het ook gezien, ze komen op. Dat is natuurlijk omdat niet de ganse haard is behandeld kunnen worden, omdat dat niet mocht van Infrabel, omdat de provincie daar niet dichterbij mocht komen. Het beheer van het fietspad en de bermen, hè, dat is volgens de samenwerkingsovereenkomst met de provincie nu onze taak, hè, omdat wij de wegbeheerder zijn. Om de verspreiding te voorkomen, adviseert de Milieudienst van de provincie ons om de planten alleen te snoeien of te maaien als ze hinder veroorzaken. Hierbij moet het maaisel veilig afgevoerd worden, zodat de plant zich niet kan verspreiden. Hoe minder verstoring, hoe minder vorming van ondergrondse uitlopers. In de benadering van de Japanse duizendknoop volgen we de beslishulp van Ecopedia. Blijkbaar is dat gebaseerd op de beslishulp van Tone en Willems, want dat was blijkbaar helemaal hetzelfde. Maar wij baseren ons heel veel op Ecopedia. We lokaliseren en inventariseren de Japanse duizendknoop. We volgen de uitbreiding op en als de bermen worden gemaaid, wordt de Japanse duizendknoop afgeschermd. Hij wordt apart gemaaid indien hij overlast creëert, zoals bijvoorbeeld hangend over de weg. Daarbij moeten we opletten dat voorbijrijdende auto's, de stengels niet beschadigen en zo de plant activeren en verspreiden. Verder volgt onze milieudeskundige Sophie opleiden in verband met laatste evolutie in de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Vorige week bijvoorbeeld was er nog een milieudag bij de provincie en daar werd een nieuwe methode voorgesteld die veelbelovend zou zijn, want het is inderdaad een heel, heel moeilijk, hardnekkige plant. Hè, maar die methode is nog niet operationeel, maar we volgen het verder op de voet. Zo zijn er nogal methodes geweest in verband met elektrificatie, chemische middelen en zo van die toestanden, die allemaal veelbelovend leken, maar uiteindelijk hebben wij dat ook opgevolgd. Van op afstand bleek dat toch niet effectief te zijn. In de Molenbeekbron constateerden we ook een beperkte haard een aantal jaren geleden toen we het recent hadden aangekocht. En daar hebben vrijwilligers van Natuurpunt al herhaaldelijk met veel moed en doorzettingsvermogen de jonge planten telkens opnieuw uitgetrokken als ze naar boven kwamen. En er werden 2 jaar geleden daar hazelaars op de geïnfecteerde plek geplant om op termijn schaduw te geven, zodat de groei van de Japanse duizendknoop op een natuurlijke manier beperkt zou kunnen worden.
Oké, dank voor uw antwoord. Ik heb nog een vraag van Annelies.
Vanaf wanneer vinden jullie dat een Japanse duizendknoop hinder veroorzaakt? Want op het ogenblik op de Fietsostrade, je moet echt al helemaal uitwijken om er niet tegen te rijden.
Ja.
En die groeit echt met 10 centimeter per dag.
Ja, ja, groeit heel snel. Inderdaad. Maar dat is, we hebben een opdracht gegeven aan de groendienst om daar een deel te snoeien.
Ja, ja, toch wel.
Maar momenteel, je zal dat misschien op andere plekken ook wel gemerkt hebben, onze groendienst is echt wel onderbezet. Hè. Er zijn op openbaar domein heel wat plekken ook wel die echt dringend onder handen moeten genomen worden. Dus de opdracht is gegeven.
Ja, oké. Okay. Dank je wel.
Okay. Anne?
Ja, ik zou toch willen aanraden om die, het stuk dat dan blijkbaar toch gesaneerd is, maar waar dat dan nu toch die scheuten terug naar boven komen, om daar toch nog actie te ondernemen. Dat is nog beheersbaar. Hè? Al is het door daar zwarte doeken op te leggen, waardoor ze geen licht krijgen. Al is het om ze blijvend te maaien en af te voeren. Al is het om een keer mag niet meer herbicide te gebruiken. Maar dat is nog beheersbaar, terwijl het voorste stukje waar het aan meters hoog staat, ja, daar geraakt er nooit meer vanaf. Ik vind het dan wel jammer dat als het geprobeerd is, dat het dan toch duidelijk mislukt is. Het is deels geprobeerd, ik snap het. Maar ik wil ook nog wel zeggen, ik heb de groendienst en andere diensten ook al vaak duizend knoop zien maaien, dat de stukken in het rond vlogen, dus ik weet niet of dat altijd even zorgvuldig gebeurt. Ja.
Ja. Zij weten nogthans dat dat aangepakt moet worden. Dat kan ook zijn dat er andere firma's zijn die daar verkeerd doen. Dus ik denk dat we dat nog wel eens grondig moeten bespreken.
Oké, Lobbe?
Ja. Mijn vraag is buiten het apart maaien van de duizendknoop. Ik veronderstel dat dat nu 2 keer per jaar is dat de bermen gemaaid worden. Of dat buiten dat nog een ander beleidsdaad is die dat de gemeente voor ogen heeft. En u zegt dat het wordt gemaaid en de treinen het verspreiden, maar ik ken heel wat straten in Boeghout, ik ga ze niet opnoemen, waar dat een duizendknoop over het straat hangt en dus door wagens wordt verspreid en dat die heel groot zijn en namelijk ook in het beleidsplan dat is bijgevoegd. Dat er daar ook in staat, of bestrijdingsplan, dat er daar ook in staat dat je de jonge wortels, de jonge scheuten best kunt verwijderen. We laten ze hier in alle straten behoorlijk hoog opgroeien, tot juni, dan zijn ze eigenlijk wel redelijk groot. En hangen ze over de wegen, hè, de wegen waar dat dan de gemeente voor verantwoordelijk is. Wat doen we dan daaraan?
Dat heb ik daarnet gezegd, hè. Als het nodig is, dan maaien we het, hè. Af en toe wordt de Japanse duizendknoop ook gemaaid als het hinder veroorzaakt. En voor de rest proberen we er eigenlijk toch wel wat af te blijven als dat niet echt hinder veroorzaakt, omdat eigenlijk dat maaien op zich ook ervoor zorgt dat de wortels geactiveerd worden en dat we daardoor een horizontale verspreiding krijgen van die duizendknoop.
Dat weten we dat inderdaad een besmettingszaad is. We weten dat het moeilijk is, dat weet ik allemaal. Maar mijn vraag is meer, wat doet de gemeente daaraan? Ik kan u zeggen dat al meer dan een maand, toch al eventjes, duizendknop over de wegen hangt en dat we die gewoon laten groeien en dat we die juist voor de maaibeurt laten wegnemen. Ik denk dat dat onvoldoende is.
Ja, maar ik heb daarnet ook gezegd dat de opdracht gegeven is aan de groendienst, maar dat er momenteel heel weinig bezetting is op de groendienst en dat zij nog wel wat meer werk hebben als dat. Dus de opdracht is gegeven, het moet alleen nog uitgevoerd worden.
Ja, maar dat neemt dan de besmettingen die dat er dan nu zijn niet weg en dan gaat je dat eigenlijk toelaten door meer besmettingen te laten mogelijk hebben. Dat is wat dat je dan zegt. Omdat de groendienst overbezet is of onderbemand is, kan kiezen.
Onderbemand.
Oké, Tine?
zei je mijn naam?
Sorry. Ja, jij hebt het woord gevraagd.
Ik had dan iets anders verstaan. Ja, nee, ik vroeg mij af, is er geen verbindenis van de aannemer of garantieperiode, of van de provincie zelfs, een soort ja, voorlopig definitieve oplevering, dat zij toch nog instaan voor bestrijden gedurende een bepaalde periode, kort na die werken, wanneer het nog beheersbaar is, of... Het verbaast mij een beetje dat dat al onmiddellijk naar de gemeente overkomen is.
Ja, omdat wij de wegbeheerder zijn, hè? Dat is de afspraak.
Ja, maar er zijn wel werken gebeurd. Hè?
Ja,
maar dus dat in het kader van de werken verandert er altijd iets.
Dat zijn de afspraken en ik denk dat zij gedaan hebben wat ze konden, hè, binnen de mogelijkheden op die plek.
Dirk, jij het woord gevraagd?
Ja, dat is natuurlijk niet alleen een Boegas-probleem. Dat is een probleem dat in heel Vlaanderen en Nederland zeer acuut is, zal ik maar zeggen. Ik zie dat daar in deze richtlijnen, en dat verwondert mij wel, dat er altijd glyfosaat gebruikt zoals in aanbevolen is. Ik weet eigenlijk ook lezen aan. Hè. Dat is ook eigenlijk de enige manier om er van af te geraken. Dus het staat ook letterlijk in deze tekst als aanbevolen zijnde. Hè. Dus wat mij betreft mag dat dan ook. Hè. Als het daarin staat, en jij zegt dat moet het naleven. Ik weet dat dat de enige methode is om er van af te geraken. Hè. En ook de enige afdoende methode. En het verwondert mij dat er een tekst van Natuur en Bos staat, van de Agentschap Natuur en Bos staat, dat het wel aanbevolen wordt om het te gebruiken, hè. Het staat er letterlijk in, hè. Nee, natuurlijk niet. Je moet het heel selectief gebruiken, ter plaatse gebruiken. En dan kan je er misschien van afgeraken. Misschien, hè. Garantie biedt ook 100%, maar wel 99% in elk geval, het hoeft van andere methodes. Maar ik vond het me dat het erin staat, maar wij mogen het als gemeente in principe niet gebruiken, hè. Nee, als gemeente niet, hè. Jawel, de tekst komt van een externe organisatie, van een organisatie die het wettelijk toelaat, hè. Waar staat die? Ik heb altijd vernomen dat de gemeente het niet mag gebruiken. Ik heb het willen laten gebruiken door onze diensten, maar ik sta daar op een moeilijk probleem.
Oké, heel de fractie van het dorp vraagt het woord. Misschien een laatste rondje dat we kunnen organiseren, Tine?
Nee, dat moet per ongeluk zijn, sorry. Laat vragen.
Anne? Ja, nee, ik wou alleen zeggen met dat glyfosaat. Ik denk dat je nu net op dit moment een unieke kans hebt, omdat daar voor de rest nog niet echt iets waardevol staat. Hè. Hetgeen dat waardevol was, is weg. Hè. Ik bedoel, er was speenkruid, er was van alles in die bermen. Dat is allemaal onder een berg zand gegooid. Dus nu is er enkel nog die exoot. Dus nu is het misschien het moment om gericht mijn penseel die stengels... Dus van mij mag het, maar voilà.
Oké, okay, Lode? Ah, ja.
Als ik het mij goed herinner, die ik met mij mag verbeteren, zijn er 3 categorieën fytolicentie die dat mogen gebruiken, 1, 2 en 3. En de ene is degene die dat onder toezicht van nummer 2 mag werken. En nummer 2 is degene die het mag gebruiken. En nummer 3 is degene die, dat is de professionele. En 3 is degene die het mag verkopen. De gemeente hoort niet bij een van de 3, maar ik veronderstel wel dat je het mocht uitbesteden. Maar dat weet ik niet. Maar ik ben ook hier een voorstander.
Om het te mogen doen, ik heb 3 licenties. Ja, ik mag het zelf persoonlijk doen, jij ook. Hè?
Ik ook.
Maar ik ga het niet doen zelf.
Nee, maar dat is zeker geen gezond product. Dat is zeker geen gezond. En ik pleit er ook niet voor. Maar ik wou maar even die toevoeging doen. En tegelijkertijd vind ik gewoon dat we op dit moment, dit jaar niet alleen, dat we daar te weinig aandacht aan geven en dat we vragen om daar meer aandacht aan te geven. Want dat wordt alleen maar een groter probleem en een grotere overbelasting.
Oké, Sven nog, dan zou ik graag die topic stilaan afronden.
Ja, voor het gebruik van glyfosaat kun je een uitzondering aanvragen bij VMM en dan mocht je het wel gebruiken als gemeente. Als gemeente.
Oké, dankjewel. Dan kunnen we overgaan naar de volgende interpellatie en dat gaat over de bescherming van HPG in Boeghout en dat is ook ingediend door
Dus dat gaat over iets waar we absoluut geen glyfosaat willen gebruiken. Ja, dus het gaat over HPG, met name historisch permanente graslanden. Dat zijn eigenlijk de graslanden met de hoogste beschermingsstatus in Vlaanderen. En dus die zijn door het natuurdecreet vastgelegd. Er is decretaal bepaald wat een HPG is en wat niet. En nu is het zo dat wij in Boeghout eigenlijk best wel trots mogen zijn, omdat er nog wel wat historisch permanente graslanden zijn. Er zijn er aan de Melkkuip, er zijn er aan het kasteel de Mijn van Moretus, er zijn er aan de Bessemstraat, die bij de Sphinxweide, en er zijn er nog een paar anderen ook, maar dat zijn de belangrijkste. En dat zijn graslanden waar je eigenlijk niks mag doen. Je mag die gewoon als grasland beheren, maar verder niks. En er zijn eigenlijk geen uitzonderingen mogelijk. Nu is het zo dat ik eigenlijk onlangs, toen ik ging joggen, zag dat er voor de Narrestoet een parking was aangelegd op een van die historisch permanente graslanden. Dat is eigenlijk uit een boze. Dus dat kan niet, dat mag niet. Waarom niet? Omdat zo'n parking voor bodemverdichting zorgt, omdat die schade aanbrengt aan vegetatie, omdat die voor verstoring van fauna zorgt enzovoort. En ja, rechtbanken zijn er tot nu toe eigenlijk echt heel strikt in. Ja, dus dat ook dat tijdelijk gebruik met een ecologische impact niet kan. Dus dat gebeurt nu in het kader van de Narrestoet. Dat gebeurt ook aan de Sphinxweide, het driehoekig perceeltje. Ja, van mijn zicht uit links van de Wessemstraat. Die wordt dikwijls als fietsenstalling ingericht of er hebben ook al tenten gestaan enzovoort. Dus ik heb een paar vragen ook aan het college. Eén, ja, is het college of was het college daarvan op de hoogte dat die percelen historisch permanente graslanden zijn? Ik kan het perfect begrijpen dat dat misschien niet het geval was. Indien dat dat wel geweten is, werd daar eigenlijk op voorhand dan een ontheffing gevraagd bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Want die graslanden, dat is iets, daar kan een college zelf geen vergunning voor geven. Hè. Dus er kan geen omgevingsvergunning of iets dergelijks worden aangevraagd om daar een parking aan te in te richten. Dat kan enkel rechtstreeks bij de minister gevraagd worden via ANB. Dan de derde vraag. Ja, indien jullie niet op de hoogte waren enzovoort en nu dat wel zijn, zouden jullie dan eventueel stappen kunnen nemen in de toekomst, hè, voor als er terug evenementen georganiseerd worden om dan alternatieve locaties te zoeken? En ja, zou het college erop willen toezeggen dat er bij toekomstig gebruik van graslanden steeds wordt gekeken of dat die graslanden geen HPG-status hebben? En indien dat het geval is, die niet op een foutieve manier te gebruiken. Dus eigenlijk, samengevat, wil ik het gemeentebestuur oproepen om deze zeldzame graslanden, deze zeldzame landschapselementen met de nodige omzichtigheid te benaderen en mee te werken aan een planmatige, wettelijke, conforme aanpak voor evenementenorganisatie op of nabij ecologisch kwetsbare graslanden. Ja, dus ik kijk uit naar jullie reactie hierop.
Oké, ik ga erop antwoorden. Dank je wel, Anne, voor je interpellatie en dank om het voor onze levende erfgoedgraslanden op te nemen. Om op jouw eerste twee vragen moet ik ontkennend antwoorden. Wij wisten dit niet. Nu, heel straf, ik zat vorige week op de Raad van Bestuur van Regionaal Landschap Rivierenland en ik stelde daar de vraag, wie kent er historisch die permanente graslanden, en er waren eigenlijk heel weinig mensen die dat kenden. En die dan wisten dat dat bestond. Hè? En die dan wel zeiden van oké, er bestaat een kaart, maar dat moet ook al weten, die GIS-kaart, de geokaart, moet al weten dat er een laag bestaat van historisch permanente graslanden. Er was heel weinig bekend. Er was ene persoon, iemand van Natuurpunt van Hoven, en die zei, ja, ik ken iemand die er heel veel van weet, en dat is Anne Milbouw. En voor de rest was er eigenlijk heel weinig kennis over. Wel over vengebied, habitat, vogelrichtlijnen, maar historisch permanent grasland onbekend. Ja. Oké, maar jij bent daar dus wel specialist in, blijkbaar. Ik ga verder. Dus betreffende de parking van de Narrestoet wisten we natuurlijk wel dat de gelegenheidsparking in beschermd cultuurhistorisch landschap ligt. Hè. Dat wisten we natuurlijk wel, dat is kwel... Kwel amfitheater van de Melkkuip. Hè. En dat gaat vooral over relief. Hè. Is daar heel, heel belangrijk. Hè. Vegetatie natuurlijk ook wel, maar we wisten niet dat dat een permanent grasland was. Maar aangezien bij dergelijke evenementen die aangevraagd worden via de vrije tijdsdienst, enkel advies wordt gevraagd aan de politie, aan de dienst vrije tijd, aan een openbare werken mobiliteit, werd onze dienstomgeving daarbij niet betrokken. Ja, dat is natuurlijk wel iets van, ja, oké, want zij hebben geen advies kunnen geven. Blijkt dus dat het wijzigen van de vegetatie van historisch permanent grasland in cultuurhistorisch landschap, dus zoals in de Melkkuip, verboden is. Oké. De vraag is natuurlijk wel of er bij eenmalig of kort gebruik als parking tijdens een droge periode het grasland wordt gewijzigd. Want het gaat eigenlijk vooral over de vegetatiewijziging. Wij gaan, dat grasland is niet verwijderd, daar is wel over gereden, maar dat grasland is op zich niet gewijzigd. Dat blijft nog altijd grasland. Het gaat over een 20 à 30 auto's. Ik kreeg als antwoord op mijn vraag aan een inspecteur van ANB dat zij enkel handhaven wanneer graslanden gewijzigd worden door het scheuren, dat is ploegen, door het gebruik van herbiciden of in zeldzame gevallen wanneer duidelijk blijkt dat het grasland in sterke mate onherroepelijk werd beschadigd. Dat is hier niet gebeurd, denk ik. Maar we kunnen echter wel vanuit onze zorgplicht als lokaal bestuur bekijken of er andere mogelijkheden in de buurt zijn om een gelegenheidsparking te organiseren. Dus dat gaan we zeker eens bekijken. Bijvoorbeeld op 3 augustus gaan de ambachtelijke oogstfeesten door. Ik weet niet wat je dan ook gaat joggen. Maar dan ga je zien aan de ene kant de wei achter de dreef dat daar die oogstfeesten gebeuren. En aan de andere kant, dat is geen permanent grasland, historisch permanent grasland, dat daar de parking zal georganiseerd worden. Dus mogelijkheid is misschien om dat met de naar de stoet ook eens te bekijken met de organisatoren, of dat ze een klein beetje kunnen opschuiven. Want ik vind wel, nu dat we dat weten, moeten we daar natuurlijk ook rekening mee houden. De tweede locatie, de driehoekige tip zal ik zeggen, aan de Koude Beek, ligt in parkgebied, dus mag ook niet gewijzigd worden, maar ligt tegelijkertijd ook in het RUP Koude Beek Molenveld. En dat RUP is gelinkt aan het RUP Mussenhoeven, RUP is van 2011. En ik weet niet goed wat we daarmee moeten doen, in die zin van dat RUP zegt een aantal dingen, het is ook een artikel in verband met die zone. Het RUP Koude Beek verankert eigenlijk de laatste groene buffer tussen de stad en onze groene gemeente. Het ecologisch karakter wordt hierdoor bewaard. Het open landschap, de vallei van de Koude Beek, wordt gevrijwaard. Kleine landschapselementen, zoals de knotbomen en de bomen en de fruitboomgaard, worden aangeplant. Daarboven geeft het RUP toelating aan en garandeert de toekomstmogelijkheden voor tijdelijke evenementen zoals het jaarlijks Pfingstfestival en andere socio-recreatieve activiteiten. Dus eigenlijk in dat RUP staat dat die activiteiten daar toegelaten zijn en dat die in de toekomst ook gegarandeerd zijn. En specifiek eigenlijk ook over dat stukje van die tip, artikel 15... gaat over een zone voor landschapspark met mogelijkheid voor waterbuffering. Dus dat is eigenlijk ook de Koude Beek, dat is een overstroming ooit geweest. Dat daar een plek zou zijn voor waterbuffering, wat in feite ook een wijziging is van de vegetatie. Dus dat wringt een beetje, ik weet niet goed wat we dat moeten doen. Dat RUP uiteindelijk, dat heeft wel alle adviesinstanties gepasseerd. Er is een toelating voor gegeven. Dus ja, ik zit daar een beetje mee in de knoop. Ik heb geprobeerd daar nog wat vragen rond te stellen. Ik heb daar nog geen antwoord op gekregen. Maar bijvoorbeeld, dat staat ook in, de zone wordt als hooi- of graasweide gebruikt en als zodanig beheerd. Evenwel kunnen socioculturele verenigingen en jeugdverenigingen er tot een maximum van in totaal 30 dagen per jaar gebruik van maken voor manifestaties. Tijdens de duur van deze manifestaties kunnen tijdelijke constructies worden opgericht die na afloop van de manifestatie telkens terug worden afgebroken. Dus dat staat in het RUP van het Molenveld. En dat gaat specifiek over de tip, dat is artikel 15. Daarboven, ik heb echt wel een beetje mijn opzoekwerk gedaan, blijkt dat dat grasland al gescheurd is geweest. Dus dat is al eens geploegd geweest en daar is Engels raaigras op geplant. Wanneer dat juist is gebeurd, dat wist die persoon mij niet meer juist te zeggen, maar ik vermoed dat dat is gebeurd in 2001, 2002... Dus 2000 was er een overstroming in Sphinx, en ook een deel van de gemeente stond onder water. In 2001, 2002, en ik heb dat ook nog van de schepen van Milieu van Mortsel gehoord, is de Koude Beek eigenlijk een beetje verbreed en is de rand van de oevers zijn die geleidelijk ingericht, zodanig dat er meer buffervermogen is. En je ziet dat ook in de Bessemstraat, als je daar wandelt, voorbij dat straatje aan de linkerkant, dan is de Koude Beek daar breder en is daar ook riet aangeplant. En is daar trouwens ook, want dat was eigenlijk ook historisch permanent grasland, en dat stond ook op jouw kaartje, de gistlaag, waar er dan een fruitboomgaard is aangeplant. Wat dat in feite ook niet mag, zal ik zeggen bij wijze van spreken, want dat is ook een vegetatiewijziging. Maar ik vind dat dan wel raar, want op dat kaartje staat nog altijd dat dat historisch permanent grasland is, terwijl dat niet meer is. Dus dat vind ik ook wel wat vermoeiend, verwarrend van hoe accuraat en hoe up-to-date is dat ook nog. Want nu ben ik helemaal, ik ben echt wel ver gaan kijken. Ik ben ook in Hoven gaan kijken. En op een bepaald moment zie ik daar een stukje historisch permanent grasland. En dat ligt naast het containerpark. Maar ik denk, naast het containerpark, dat is toch allemaal bebost? Dus dat blijkt dat er in Hoven ook een stuk is dat bebost is, spontane bebossing, dat weet ik niet. Maar dat wil zeggen dat dat niet gemaaid is geweest, terwijl dat ook de bedoeling is bij grasland. Dus ik zou dat even aan u ook willen vragen, van is dat aangevraagd ook bij AMB? Hebben ze daar advies over gegeven? Enfin, ik weet het niet goed. Dus daar stel ik me ook een beetje vragen bij, hoe accuraat, hoe up-to-date zijn eigenlijk die lagen? Hè? Nu wil ik nog even zeggen van... die publieke kaart, hè, of dat er nog wel aangepast wordt, wat dat opgevolgd wordt... Nu, de percelen van historisch permanent grasland in onze gemeente bevinden zich vooral in het domein van Moretus. Dat zie je ook, dat wordt er eigenlijk heel mooi opengehouden. Ook. De bomen staan daar langs, wordt nu bebost in de Melkkuip. En ook naast de Molenbeek zijn er ook een aantal. Die zijn niet echt rood ingekleurd, maar oranje ingekleurd. Nu, dan ben ik altijd wel blij als ik denk van vorige keer of twee keer geleden is hier het landinrichtingsplan voorgesteld, waarbij dat we toch wel de bedoeling hebben om de Molenbeekvallei... om die eigenlijk beter te beheren en eigenlijk de weiden en de graslanden daar rond eigenlijk proberen in te verwerven en zeker ook proberen te beschermen. En daarnaast hebben wij ook misschien een nieuw stukje permanent grasland ingericht in de Molenbeekbron, waarbij dat we een paardenweide opnieuw hebben ingericht en waar dat eigenlijk nu grasland is met natte natuur en hopelijk wordt dat op termijn historisch permanent grasland.
Oké, Anne, jij wou nog feedback geven?
Ik vond het begin van uw antwoord heel fijn, met name dat je gewoon eerlijk zei van kijk, wij wisten dat niet. Ben daar ook niet. Allee, dat verbaast mij ook niet, omdat dat inderdaad weinig gekend is. Dat is ook weinig gekend bij omgevingsambtenaren, dat is weinig gekend bij milieuambtenaren. Ik begrijp dat perfect, dat jullie zeggen van, kijk, wij wisten dat niet. Ik vind het fijn dat je zegt bij de Narstoet van, we hebben er misschien een andere mogelijkheid, we kunnen dat onderzoeken. Ik vind het misschien minder aangenaam om te horen van, dat er bij Sphinx dan veel maren komen en uitleg van, ja, het is toch al kapot, dus... Ja, het is al gescheurd, heb je gezegd. Is het dan de vraag, moeten we er dan extra zorg voor dragen? Of gaan we het dan verder verdichten? Zeker als je zegt voor waterinfiltratie enzovoort. Hè, dus door daar parkingen op te maken, daar lopen honderden mensen. Dat is niet ideaal voor de bodemgesteldheid. Ik hoop vooral in de toekomst dat die reflex er komt om te kijken van zijn er permanente graslanden in een jaar, kunnen we een ander alternatief zoeken? Tot slot, ja, wat er in Hoven gebeurt, daarvoor ben ik hier niet, dus ik ga dat ook hier niet toelichten. Tot zover mijn reactie momenteel.
Oké, okay. Ik ga even nog enkele mensen aan bod laten komen. Lode?
Ja. Wel, ik vond het antwoord eigenlijk teleurstellend. Hè. Ik vind het ongepast, mevrouw De Schepene, dat u verwijst naar iemand anders een beroep in een andere gemeente, dat doet hier niet ter zake. Mevrouw collega Anne Milbeau heeft nergens gezegd dat ze specialist is. Ze heeft gewoon een probleem proberen te duiden. Dan hoeft het niet naar een verwijzing naar een dorp waar zij te werk gesteld is. Ik vind dat ongepast, dat doet je niet. Ik vraag ook niet wat jij als job doet en wat er daar dan mis gaat lopen of andere mensen, dat doen we toch niet? Dat doen we toch niet? Ja, dat kan ik hier wel zeggen wat er daar mis op loopt, maar dat luisterde toch niet. Nu, het belangrijkste is dat je persoonlijke aanvallen doet en dat is niet de eerste keer. En ik vind dat eigenlijk niet oké. En ik zal dat ook vragen om op de eerstvolgende deontologische commissie om zich daarover te buigen, want het is niet de eerste keer dat je dat doet.
Dirk?
Ja, ik wil gewoon inhoudelijk, wat Sphinx betreft, dat is inderdaad met overstromingen van 2000, is dat helemaal, heel dat terrein is ondergelopen. En eigenlijk, toen hij dat historisch landschap, of historische begroeiing is eigenlijk helemaal bordjes open, weer van spreken. Toen zijn er een aantal herstelmaatregelen opgelegd om die Koude Beekvallei wel waterproof te maken, op een langere tracé, onder andere in Hoven-Mortsel-Boekhout. Daarop is ermee gekaderd. En men heeft inderdaad om Engels vraaggas opgezaaid om dat terug te zaaien. Misschien is dat fout geweest, daar wil ik me niet over uitspreken. Maar dat is toen gebeurd. En heeft men dan fruitbomen aangeplant in Mortsel en heeft men de oever afgeschuimd nadat het overstromingsbestendig wordt en ook die type ook overstromingscapaciteit zou kunnen opvangen. Dus eigenlijk is dat landschap dan eigenlijk gecorrigeerd en eigenlijk voldoet dat niet meer aan wat er op die kaart stond. Dat gebeurt al meer, denk ik, dat er soms landschappelijke dingen veranderen. Om een of andere reden. Dit was om overstromingstechnische redenen. Dat was verantwoord om maatschappelijk belang, denk ik dan. Dus dat is de uitleg rond het veranderen van een type eigenlijk rond het landschap daar.
Kijk, ik heb nog een paar vragen. Ja, Lode nog eens, maar eigenlijk heeft de schepen net een pluim gegeven aan, dacht ik, dat ze expert ter zaken is, maar...
Ja, maar ze heeft ook, ja, maar dat is ook niet. Zij is geen expert ter zaken, dus dat doet er eigenlijk allemaal niet toe. Maar ze heeft ook gezegd, ga eens in hoofd kijken naast het containerpark wat daar gebeurt en komt dan eens terug. Dat heb ik eruit geconcludeerd. Nu, als ik het goed begrijp, maar dat kan zijn dat het fout is, de wetgeving staat boven een RUP, klopt toch, hè? Dus de wetgeving moet gevolgd worden als het RUP verkeerd is ingekleurd. Dan denk ik dat we de wetgeving moeten volgen, als ik nog even mag denken. Ja. En dat we daar, en ik denk dat het enige punt is waar collega Anne wou op duiden, is van, één, en dat is ook in haar uiteenzetting, weten we dat? Nee, we wisten het blijkbaar niet, daar is ook geen schaamte over, dus we kunnen ook niet alles weten. Twee, hoe gaan we daarmee om? En drie, moeten die hersteld worden? En vier, wat veel belangrijker is, er wordt ook verwezen naar potentiële schadevergoeding indien iedereen wakker wordt als we daar als gemeente onvoldoende aandacht hebben gegeven. En vijf, is er ook een suggestie van, als je dat dan toch toestaat, vraag dan een ontheffing daarvan, dan zijt je eigenlijk safe.
Okay. Ria gaat eerst het woord vragen.
Ja,
ik
wou eigenlijk gewoon een opmerking maken. Zijn de kaarten actueel? Ik weet dat niet. Hè? Dus dat is de vraag van hoe actueel zijn die? Dat is één. En twee, ik zou een pleidooi willen houden om niet te veel aan de voorwaarden van een RUP en dergelijke meer te gaan raken. Dan zijn we heel ver van huis. Dat was ook niet uw pleidooi, ik heb dat ook niet zo gehoord. Hè? Maar het RUP is van onder mijn bevoegdheid als schepen geschreven. Is wat mij betreft een heel goed evenwicht tussen wat dat we sociocultureel nodig hebben in deze gemeente en hoe dat we voldoende hebben beschermd dat daar geen bebouwing kwam. Ik heb nog de oorspronkelijke plannen van voor het Rupmolenveld en dan stond daar heel wat bouwgelden opgetekend en dergelijke meer. Dus dat zit in een constructie, dat is wat mij betreft nog altijd een zeer verdienstelijk werk van het team dat toen het college uitmaakte en het bestuur uitmaakte. En ik zou dat dus ook zo willen laten. Maar goed, dat terzijde, wat niet wil zeggen dat uw opmerkingen kunnen meegenomen worden, uiteraard.
Oké, Dirk, het wordt nog gevraagd.
Ja, zoals Ria zegt, een RUP is natuurlijk een lange leidensweg en een lange weg om zoiets te kunnen bewerkstelligen. En dan worden alle instanties wel bevraagd bij zo'n RUP. Dus alle instanties zijn daar geraadpleegd en alle instanties waren akkoord met de invulling van de RUP. Dus wat dat betreft is het wel afgedekt, denk ik.
Ik denk dat ik nu het woord aan Chris wil geven en dan aan om u het laatste woord daarna.
Ik heb daarnet gezegd van, we wisten het niet en nu dat we het weten, gaan we er rekening mee houden. Ik heb die gistlaag nu ontdekt. Ik weet dat dat er is en we gaan daar rekening mee houden. Maar ik stelde de vraag van, is dat nog wel up-to-date? En vandaar dat ik aanhaalde in Mortsel, kijk, daar zijn bomen aangeplant op dat grasland. Dus eigenlijk is die vegetatie gewijzigd. Maar toch staat dat nog altijd rood ingekleurd als historisch permanent grasland. En dat is al heel lang gebeurd, want dat is van 2001, 2012. Hè? Snapte? Maar ik ben op zoek, en ik wil wel even zeggen, Anne is wel een expert, want ik heb een paar publicaties gezien en dat was Anne bijna telkens de auteur van, of mede-auteur. Dat heb ik, ja, ik
kun je die ontkennen, denk ik. Hè. Dus eigenlijk was mijn vraag in het aanhalen van Mortsel en Hoven vooral van, is dat nog up-to-date? Kom maar, dat is bijna 25 jaar geleden, die aanplanting in Mortsel. En dat staat nog altijd zo aangeduid. En dat is eerder een vraag. Een vraag naar iemand die er iets van af weet.
Oké, dan zou ik nu graag aan het laatste woord geven rond dit punt, rond deze interpellatie.
Dus ja, ik ben geen expert HPG's en ik heb daar ook niks over gepubliceerd. Ik ben wel ecoloog-bioloog, dus ik weet algemeen wel iets van die dingen. Die vraag of dat up-to-date is, het is zo dat die vegetaties, alle vegetaties in Vlaanderen, van onbebouwde percelen, die worden met de biologische waarderingskaart om zoveel tijd terug bezocht en terug gewaardeerd. Hè. Dus die HPG-indeling is op basis van karteringen voor de biologische waarderingskaart. En dat is soms al lang geleden, dat klopt. Maar het idee van een historisch permanent grasland is nu net dat dat historisch is en permanent. Dus dat is ooit vastgelegd van dit zijn de graslanden waar niks meer aan mag veranderen. Ja, als dat dan ondertussen toch gebeurt, dan klopt de kaart inderdaad niet meer. Dat is een keer decretaal vastgelegd. En dat wordt niet vaak herzien vanuit het idee dat dat eigenlijk niet zou kunnen veranderen. Wat dat RUP betreft, ja, dat RUP gaat niet over het natuurdecreet. De zorgplicht, al die dingen, dat gaat over een ruimtelijk plan. Welke functies waar mogen? In principe zou het niet kunnen dat er functies niet verenigbaar mogen zijn met wat daar ligt van vegetatie. Misschien is dat ooit over het hoofd gezien, dat weet ik allemaal niet. Dus ik ken daar ook niet in detail. Ik kan me er ook niet verder over uitspreken. Maar dat neemt niet weg dat we met een zorgplicht zitten en dat we toch moeten proberen altijd ons best te doen voor de natuur en zeker voor de meest waardevolle stukjes. Dat is eigenlijk mijn oproep van als het anders kan, probeer het dan anders te doen. En ik ga het hierbij laten.
Oké, dank jullie wel voor de interpolatie en de feedback. Volgend puntje, B3, gaat over het omkeren van de rijrichting op het Scheffenhoofdplein in functie van de verhoogde verkeersveiligheid. En die is een interpolatie aangebracht door Björn.
Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, met deze interpellatie wil ik de aandacht vestigen op de huidige verkeerssituatie op en rond het Scheffenhoofdplein, waar de bestaande rijrichting aanleiding geeft tot onveilige verkeerssituaties, in het bijzonder voor fietsers en zwakke weggebruikers. Op basis van observaties en meldingen van bewoners, als ook van eigen persoonlijke ervaringen, blijkt dat het verkeer dat het plein momenteel verlaat vaak beperkt zicht heeft op de rijbaan en vooral het aankomend fietsverkeer. Vooral op momenten van drukte wordt het overzicht nog beperkter, wat het risico op ongevallen verhoogt. Indien de rijrichting zou worden omgedraaid, zou het uitrijdend verkeer beter zicht hebben op aankomend verkeer, in het bijzonder de fietsers die van rechts komen, wat de verkeersveiligheid aanzienlijk zou verbeteren. Bestuurders die het plein verlaten zouden beter kunnen anticiperen op mogelijke conflicten met andere weggebruikers. Mijn concrete vragen aan het college zijn dan ook: is het college of de bevoegde dienst op de hoogte van de onveilige situatie op het plein zoals hierboven beschreven? Werden in het verleden reeds klachten of meldingen ontvangen omtrent het beperkt zicht voor uitrijdend verkeer? Staat het bestuur open voor een evaluatie van de huidige verkeerscirculatie op deze locatie? En kan er dus op korte termijn een verkeerskundige analyse worden uitgevoerd om te onderzoeken of een omdraaiing van de rijrichting haalbaar en wenselijk is? Indien dit zo effectief leidt tot een verhoogde veiligheid, is het bestuur dan tevens bereid om de rijrichting aan te passen. Ik dank u voor uw aandacht en hoop op een constructieve bespreking met het oog op een veiliger en leefbaarder verkeersbeeld voor alle gebruikers.
Oké, dank voor uw interpellatie. Ik geef Koen het woord.
Ja, dank u wel, Björn, voor uw interpellatie. Het is altijd zeer nuttig en goed om inderdaad op bepaalde verkeerssituaties in te zoomen en die eens te bekijken. In dit geval is er heel veel studiewerk aan vooraf gegaan. Dat is eigenlijk nu 6 of 7 jaar geleden, dus dat is ook nog niet zo heel lang. Waarbij dat we inderdaad ook over zaken hebben nagedacht, zoals bijvoorbeeld dat dubbelrichtingsfietspad. Moest daar niet beter langs 2 kanten liggen, maar dat sloot toen aan op het dubbelrichtingsfietspad van de Hoofdse Steenweg. Dus dat was ook een van de redenen waarom dat we langs die kant hebben doorgetrokken. Nu,
Er zijn ook wel wat nadelen als we dat gaan wijzigen. Hè. Het belangrijkste nadeel is, ja, uiteraard infrastructureel, is daar het stuk Alexander Frankstraat Hoofdstevig aangelegd met een afslagstrook, hè, ter hoogte van de school. Die hebben we niet ter hoogte van Café Toevijzer. Dat betekent, en dat was ook een element in de bespreking met het studiebureau destijds, dat je daar dan eigenlijk opgestapeld verkeer krijgt, omdat je daar niet die ruimte had voor de afslagstrook. Dat is één element, dus die doorstroom van dat verkeer dat wordt eigenlijk verminderd. Maar ook het verkeer dat uit de Van Kolenstraat komt, gaat dan eigenlijk botsen op de wagens die dan staan te wachten om daar in te draaien. Waardoor dat je dus ook het invoegen, zowel naar links als rechts, gaat vertragen. En dat gaat toch zeker op de spits, denk ik, voor wel wat ergernissen zorgen. Dat is één belangrijk element. Het tweede andere belangrijk element is, als je de rijrichting omdraait, en je komt dus eigenlijk uit het Schiffenhofplein gereden ter hoogte van de school, ja, dan zit je eigenlijk te kort bij die verkeerslichten om over te steken, wat ook een moeilijkheid geeft voor in te voegen, en ook visueel is dat eigenlijk heel dichtbij, dus dan moet je eigenlijk ook die positie terug herbekijken van die verkeerslichten, of je moet terug, en daar hebben we niet voor geopteerd destijds, maar dat heeft ook op tafel gelegen, opteren voor dus een terug verkeerslichten over het hele kruispunt te gaan organiseren, een beetje zoals het vroeger was. Maar ook daar zaten een paar onveiligheidsaspecten aan. Hè. Namelijk, als het groen werd aan het Toevijzer, dan was die afstand eigenlijk te lang naar die volgende oversteekplaats. Dus dat zijn een aantal elementen die meegespeeld hebben om het op deze manier te organiseren. Hoe dan ook, welke beweging dat je maakt, of langs waar je ook in of uitrijdt, je moet inderdaad altijd die twee kanten in de oog houden. En ik heb tot hier toe twee buurtbewoners gehad die mij er ook persoonlijk hebben over aangesproken. Ik ben toen ook met een uitbater van Toevijzer even gaan praten, die ook zijn bloembakken toen wat geherpositioneerd heeft. Maar het blijft wel een feit dat als je daar uitrijdt, je het altijd op een stapvoetse manier moet doen. Het niet anders kan. En dat je wel een alternatief hebt. Hè. Dus de meeste mensen, of toch heel veel mensen, rijden dan eigenlijk via de Biestweg uit. Ik heb het ook aan die buurtbewoners verteld. Dan staat er dikwijls ook niet bij stil, maar men kan daar eigenlijk op een veel veiliger manier wegrijden. Heeft men een veel groter overzicht om uit te rijden. Maar is er aan de andere kant, als je je situatie omdraait van verkeer, ja, dan ga je natuurlijk ook veel meer autoverkeer genereren ter hoogte van het terras van Toevijzer en de Toscane en zo verder, waar dat die eigenlijk alle inrijdend verkeer krijgen. En die zijn nu eigenlijk voor een heel, al heeft toch een belangrijk deel, iets of wat van verlost, die hebben nu minder verkeer dan dat als je het omdraait. En dat is dan natuurlijk ook niet zo'n leuke situatie voor de mensen op het terras of om die mensen te bedienen. Dus dat is eigenlijk ook wel een nadeel. Allee, want in een tijd toen we die plannen hebben besproken, is er destijds al door de vroegere uitbater specifiek gevraagd om dat terras op de overkant in te richten. Dus dan moesten we daar rekening mee houden van ja, de mate dat we de autoverkeer daar wat kunnen temperen of milderen, zou dat eigenlijk beter zijn. Waren er nog een aantal elementen? Nee, denk ik ze zo allemaal wel wat opgesomd heb, die er een beetje de ronde doen. Waar dat wel ooit over nagedacht is, of wat dat ooit is naar boven gekomen worden, is van ja, je zou dat in principe kunnen knippen. Ja, dus vlak voor het fietspad. Hè. Dat wil dus zeggen dat die auto's die daar gaan parkeren, hè, die rijden erin, maar die rijden dan ook terug langs de andere kant weg. Er is over nagedacht, daar hebben we bewust niet voor gekozen, om eigenlijk het verkeer dat wegrijdt op het plein toch wel wat te spreiden. Hè. Dus deels via het café, dan deels via de Leize. Maar als je dat is een optie waarbij dat je inderdaad dat punt veiliger zou kunnen maken. Dus dat je enkel nog maar langs daar oprijdt en eigenlijk afrijdt via de Biestweg. Dus dat maakt je lus iets groter. Ik ben er zelf niet uit of dat zo'n goed idee is. Ik weet, maar dat zou een optie kunnen zijn om dat iets te verbeteren.
Oké. Okay.
Nu, daar wou ik ook nog zeggen wat vergeten. We hebben een goede draaiende mobiliteitsraad. Dus er zitten ook al wat mensen met ervaring. En dus je mocht ook, we kunnen zo'n vraag ook altijd wel eens voorleggen op de mobiliteitsraad om het uw licht er eens over te laten schijnen en eventueel ook een advies te verstrekken. Er zitten ook mensen bij die bijvoorbeeld tellingen gaan organiseren, want dan kun je ook al dikwijls zicht krijgen op situaties van over hoeveel wagens gaat het en zo. Om een inschatting te maken van waar is er nood aan of waar is er geen nood aan. Zo.
Oké, dankjewel. Ik ga even eerst Lode het woord geven. Heeft er nog een vraag bij, denk ik?
Ja. Het is natuurlijk en blijft wel een merkwaardig en een gevaarlijk punt daar. Als je met de wagen over het fietspad moet rijden en naar rechts moet afdraaien. En je moet eigenlijk al, ik heb dat vorige keer ook al gezegd, al een stuk met je wagen erop staan. Het fietspad daarvoor is dat je iedereen voldoende kunt zien. Maar dat is al dat blijft ons een bekommernis. Maar het tweede puntje is, soms wordt daar geleverd, dat wordt regelmatig geleverd door een brouwer, zullen we maar zeggen. Dan staat er een camion naast en dan kun je daar niet door. Zij zeggen dan dat ze toelating hebben van de politie om daar te staan. Maar op dat moment, als je achter die camion staat die in ontlevering is, en dat duurt wel eventjes, want dat is soms een tankwagen die dat er moet gevuld worden, dan moet je eigenlijk achteruit rijden, maar dat mag niet, want je kunt er alleen maar weg langs de parking van een Delhaize. Nu, mijn vraag is de uitbreiding dan, is dat inderdaad, mag die daar blijven staan en het verkeer tegenhouden?
Ja, dat kan inderdaad. Hè. Een café zonder bier is geen café. Hè. Dus dat zullen we absoluut moeten toestaan. Toen ook wel wat denken aan onze ondernemers en aan onze zelfstandigen. Daar is een installatie van tankbier. En ja, die levering kan ook gewoon niet anders. Dus dat is destijds wel gevraagd geworden. Hè. Ja, dat klopt. En dan moet men ook wel die signalisatie zetten. Dus men zet dan eigenlijk tijdelijk signalisatie. Ja, ja.
Sorry.
Ja, dat is misschien kort daarop. Dat is inderdaad zo, maar die stond er niet. En dan kun je inderdaad over de parking rijden. Dat is eigenlijk het punt. Want als je dan achteruit rijdt, doe je ook een overtreding, wat ook niet mag. Maar inderdaad, als dat met die signalisatie is afgesproken, is dat heel duidelijk. Misschien dat toch nog eens, want het is nu een nieuwe eigenaar, dat toch nog misschien eens duidelijk maken aan hem.
Ja, het is vooral de leverancier, denk je, die heeft de verantwoordelijkheid om dan aan boord te gaan zitten en de auto's te begeleiden richting de bus terug, ja.
Ik ga Rian even het woord geven en dan Bjorn krijgt jij zo het laatste woord.
Ja, ik wil gewoon de opmerking maken dat heel die verkeerssituatie daar nog altijd wordt benaderd vanuit de visie vanuit een auto en vanuit het autoverkeer. Hè? En dus of dat je nu langs hier moet of langs daar en dergelijke meer. Het is het centraal willen parkeren in de dorpskern. En dus, ja, of dat het dan langs links of langs rechts of zo, of dit of dat, het blijft geredeneerd vanuit een auto. En ik vraag mij af, we hebben daar ooit ook wel al naar gekeken, of dat de circulatie ook niet helemaal anders kan. En zoals dat Koen ook al aangeeft, er zijn nog andere parkeerplaatsen voor autoverkeer, waardoor dat je eventueel het voorplein voor de bibliotheek minstens minder autogericht zou kunnen maken. Ik zeg niet dat daar geen parkeerplaatsen moeten zijn. Ah, je zou het eens ook helemaal kunnen herdenken. Is mijn persoonlijke mening. Persoonlijke mening.
Oké, okay, Bjorn.
Want Bjorn heeft het laatste woord. Ja. Even naar je komen. Want ik vind wel dat er iets te snel wordt gesproken over een gevaarlijke situatie. Dus er is eigenlijk op dit moment nog maar één ongeval gebeurd met enkel stoffelijke schade. Hè. Het maakt natuurlijk ook de situatie dat elke autobestuurder die daar uitkomt, inderdaad stapsgewijs rijdt. Dus het is niet zo. Allee, elk ongeval is er één te veel natuurlijk, dus ik ben ook maar blij dat er maar één is met stoffelijke schade. Maar wat ik ook nog wel wil zeggen, die dateert de aanleg van 6 of 7 jaar geleden. We moeten nog een beetje als een goed huisvader omgaan met onze budgetten en onze centen. Dus een grote infrastructureel werk, waarbij dat we terug een aantal zaken daar moeten gaan investeren, ja, dat ligt natuurlijk nu niet als eerste prioriteit op de plank. Als dat kleine zaken zijn, dan kan dat zeker aan gewerkt worden, of betere signalisatie of wat dan ook. Maar niet om terug wegen eens uit te breken. We hebben andere prioriteiten dus momenteel. Ja.
Bjorn?
Ja, dank u wel. Ria, ik ben het volledig eens eigenlijk met uw visie erover, want ik heb gezegd uit persoonlijke ervaring, ik rijd ook met de fiets, ik rijd niet alleen met een auto in Boeghout. En ik ben daar 2 keer moeten stoppen voor een auto dat mij niet heeft gezien. Dus dat visie is het zeker niet van een auto, maar zeker als fietser eigenlijk dat ik die bekommernis maak. Koen, bedankt voor uw antwoord. Natuurlijk, ja, 7 jaar geleden, zegt je, het is een beslissing gemaakt geweest om dat fietspad langs de kant van het café te leggen.
Nee,
ja, oké. Okay. toen denk ik misschien, of dat er beslist geweest om die oversteek daar te doen, zou dat misschien ook anders kunnen. Oké, dat is toen zo beslist geweest, maar ik denk ook 7 jaar geleden dat er niet zoveel speedpedelecs rondreden, elektrische fietsen rondreden, die zo snel rijden. En dat is eigenlijk het probleem, denk ik ook een beetje. Want u zegt ook, de auto moet meer rekening houden met de fietser, maar de fietser moet ook rekening houden met de auto. Dus je zegt daar ook van, ja, kijk, er zijn nadelen aan het feit om dat om te draaien. Ja, nadelen zijn er altijd. Maar ik denk dat je gewoon in het belang moet kijken van de verkeersveiligheid. Dus daarvoor dat ik ook die interpolatie gedaan heb, en omdat het mij toch veiliger lijkt. Je haalt daar ook aan van, we hebben daar geen afslagstrook of inrijmogelijkheid eigenlijk. Nu op deze moment, als je 's morgens van de Delijs passeert en je rijdt richting Hoof, had daar 2 auto's staan aan te schuiven voor een afslag, dan passeert er geen ene niet meer op een Oosterse Steenweg. Dus op zich is die strook nu ook niet zo groot. Dus ik vind het een beetje raar dat dat eigenlijk dan eventueel een argument is om het toch zo te houden of niet om te draaien. Hetzelfde als de Van Koolstraat. Als ze daar stilstaan, daarvoor blokkeren ze ook alles. Dus ik zou het toch inderdaad opportun vinden om het toch misschien eens inderdaad aan de mobiliteitsraad voor te leggen. Of eventueel eens misschien aan de politie te vragen wat die eventueel er denken over die situatie. Want ik zou het niet graag hebben dat een van de kinderen daar of iemand anders zelfs wordt aangereden daardoor.
Oké, dank u wel, Björn. Gaan we over naar interpellatie B4. Gaat over het maaien van de bermen en is aangebracht door Joris Wustenbergs.
Goedenavond, dankjewel voorzitter. Goedenavond collega's ook. Ik denk dat mijn interpellatie in zekere zin heel goed aansluit bij de eerste interpellatie van Anne daarnet. Het betreft de huidige staat van onderhoud van de bermen langs verschillende wegen in onze gemeente. En nu in dit geval specifiek de Olieslagerijstraat, maar ook de Groenstraat en de Spokenhofstraat komen daar zeker bij in aanmerking. Waar eigenlijk de groei van bloemen, planten en nog heel wat groen zorgt dat de volledige straatbreedte niet meer altijd beschikbaar is. En dit dwingt voetgangers en fietsers om uit te wijken naar het midden van de rijbaan, aangezien dat daar ook geen fiets- of voetpaden aanwezig zijn, wat een gevaarlijke situatie creëert bij het naderen van voertuigen of het inhalen van voertuigen, omdat de afstand tussen het voertuig en aan de fietser of de voetganger heel klein wordt. Ik ben hier zelf deze week ook al 2 keer gepasseerd en ik heb de situatie jammer genoeg 2 keer meegemaakt, dat ik mij bijna in de plant moest gooien om niet geraakt te worden door een aankomende auto. Er zijn op dat moment ook fietsers voorbijgereden die ook moesten afstappen en uitwijken. Dus mijn zorg gaat hier dan voornamelijk uit naar de verkeersveiligheid. En daarom wou ik toch het volgende vragen. Wat is het huidige beleid omtrent van het maaien van deze bermen? Hoe vaak wordt er gemaaid en zijn er eventueel seizoensgebonden aanpassingen? Wordt er toezicht gehouden in onze gemeente om te controleren wanneer dit een onveilige situatie veroorzaakt, zodat hier tijdig op kan ingespeeld worden? Is het mogelijk om op bepaalde plaatsen in de gemeente waar er geen fiets- en of voetpad aanwezig is, om deze bermen toch iets sneller te onderhouden, zodat de veiligheid kan gegarandeerd worden? Ik heb daarnet de schepen horen zeggen dat er momenteel te weinig personeel is. Daarom wil ik ook ineens vragen of dat er alternatieven onderzocht zijn. Is er extra budget voorzien voor extra personeel in de komende meerjarenplanning? Is er onderzocht of dat dit eventueel kan uitbesteed worden om de piekperiode in de zomer op te vangen? En is er gedacht of gezocht naar tijdelijke seizoensarbeiders? Ik kijk uit naar uw antwoord. Dank u wel.
Oké, dank voor uw interpellatie. Ik geef het woord aan Dirk.
Dankjewel, Joris, voor je interpellatie. Inderdaad, als je gaat joggen en gaat lopen over onze landelijke wegen, wat heel interessant is natuurlijk, dan komen we al eens plaatsen tegen die overbegroot zijn. En vooral met de Japanse Duizendklauw dan, onder andere de Oostlagerijstraat, over de Loder is er zo'n stukje. En waarschijnlijk bedoel je dat stukje, want dat is het, ik ben zelf ter plaatse nog wel gaan kijken. Dat stukje, dat is inderdaad hinderlijk voor mensen die dat passeren. Ook in de Smeendijk heb je zo'n hardnekkig stuk. Ik heb nog zo'n paar hardnekkig stukken. We zijn gekend bij onze diensten. En inderdaad, onze woningstaal die moet dan kunnen onder controle houden. Maar aangezien we nu iets mogen gebruiken of dat we de woning gaan gebruiken of gebruikt hebben, gaan we dat wel oplossen. En dat duurt wel 3-4 jaar aan, eer dat weg is, hè, als je ziet wat de procedures zijn. Natuurlijk. Maar er zijn procedures, ik ken ze ook. We gaan die dan toepassen en dan gaat dat nog 3-4 jaar duren, eer het helemaal weg is. Hè. Het is een werk van lange adem, we gaan dat zeker doen. Ik ga dat in gang steken dan. En we zijn natuurlijk gebonden aan het Bernum-decreet, Joris. Dus we kunnen niet zonder het Bernum-decreet. Het Bernum-decreet zegt dat we voor 15 juni in principe nu mogen maaien. Dus hebben we een uitzondering vragen. We vragen een uitzondering bijvoorbeeld rond veiligheidsstroken. We vragen ook een uitzondering rond de Narrestoet, omdat daar dan heel veel volk in de bos ook vertoeft. Daar krijg je ook een uitzondering voor. Die wordt ook toegepast. En dat wordt ook uitbesteed. Dus de werken worden jaarlijks uitbesteed. We doen daar jaarlijks een aanbesteding voor. En dit jaar heeft de aanbesteding, is die de firma Vermijnen gaat dat dit jaar voor ons doen. En dat kost ons een goede 13.100 euro zonder btw. 36.421 met btw. Het bermbeheer van de gemeente Boeghout. En de bermbeheer, dat is groot in een bermbeheersplan. De bermbeheersplan kan je boven bij onze diensten gaan inkijken. Dat is openbaar, dus dan kan je zien wanneer en hoeveel er gemaaid wordt. Dat is in principe twee keer per jaar. Dus na 15 september wordt er nog een keer gemaaid. Dat staat ook in een bermbeheer, we kunnen daar niet buiten. Dus je kan dat informatief opvragen bij onze dienst openbare werken. Dus tot aan mijn toelichting.
Ja, dankjewel voor uw antwoord. Ik zou dat misschien toch wel willen aandringen om op bepaalde plaatsen toch misschien een uitzondering aan te vragen, puur omdat er nu met het goede weer veel gefietst en gelopen en gewandeld wordt, om dat toch veilig te houden. Dankjewel.
Ik heb ook foto's gaan nemen van al die straten die jij geïrriteerd heeft. Bijvoorbeeld de Groenstraat is een fietsstraat. Daar is het eigenlijk, in die zin mag je daar in het midden van de straat fietsen. Dat is daar voorzien. Grootslagerij staat Pokkenhofstraat, Musselovlaan niet. Dus dat zal dan prioritair behandeld worden in die zin. Maar we zullen opmerkingen meenemen. Ja. Maar we moeten ons houden aan het Bernbekeer. Die kan niet zomaar altijd maaien. Dus dat is wel wetgeving rond. Maar verkeersveiligheid gaat natuurlijk alle prioriteit.
Oké, dankjewel voor de toelichtingen. En de volgende interpellatie gaat over het onderhoud van voetpaden en is ook ingediend door Joris.
Dankjewel. Opnieuw richt ik mij ook een beetje tot de veiligheid. Deze keer gaat het omtrent de voetpaden in de gemeente en hierbij ook specifiek aan de hoofdingang van de Deleuze in de Alexander Frankstraat tot aan de parking aan de zijkant eigenlijk. Dat is een stuk voetpad dat toch veelvuldig gebruikt wordt door voetgangers en mensen die met hun winkelkar naar die parking rijden. En de huidige staat is toch wel erbarmelijk en creëert toch vaak een onveilige situatie voor gebruikers die hun kar moeten tegenhouden zodat die niet op de rijbaan terechtkomt. En met een volle winkelkar is het tegenwoordig bijna onmogelijk om dat alleen op een veilige manier te doen. Dus daarom zou ik toch aan het college het volgende willen vragen. Is het college zich bewust van de slechte staat van het voetpad op die specifieke locatie? Wordt er in de komende meerjarenplanning budget vrijgemaakt voor de heraanleg van voetpaden in onze gemeente? En zo ja, kan de urgentie van deze locatie hierbij specifiek worden overwogen? En kunnen er op korte termijn stappen ondernomen worden om de veiligheid en de toegankelijkheid van onze gemeentelijke infrastructuur verbeterd te worden? Dank u wel.
Oké, Nathalie?
Ja. Dank u wel. Dank u voor de interpellatie. Dus van het door u genoemde voetpad waren wij niet op de hoogte. Er waren nog geen meldingen van geweest. Maar dus bedankt om deze nu te maken. Wij hebben die meteen ter harte genomen. Sophie Toné, de deskundige van openbare werken en mobiliteit, die is al ter plaatse gegaan. En er zijn inderdaad vier kleine verzakkingen gezien over een lengte van ongeveer 75 meter. Dus dat wil zeggen dat het voetpad niet volledig heraangelegd moet worden. Maar de opdracht is dus ondertussen al wel doorgegeven aan de werf. Dus binnenkort gaat het makkelijker zijn met uw winkelkarretje om bij uw auto te geraken. En uiteraard in de komende meerjarenplanning is het de bedoeling om daarvoor budgetten te voorzien. Maar lijsten van wat, hoe, waar, hoeveel budgetten eraan gekoppeld moeten worden, die moeten nog opgemaakt worden in samenspraak. En in het algemeen eigenlijk de heraanleg van voetpaden wordt op twee manieren bekeken. Dus zoals het voorbeeld dat net is aangehaald, zo kleinere herstellingswerken voor bijvoorbeeld gevaarlijke situaties, een stoeptegel dat los ligt of zo, kan door de werf opgelost worden. Maar grotere werken, zoals een heel voetpad aanleggen ter lengte van een hele straat, werken wij samen met de privéfirma BMV. En dan geeft de dienst eigenlijk de opdracht welke voetpaden wanneer aangelegd dienen te worden. Zo is bijvoorbeeld onlangs de Gillegomstraat ook opnieuw aangelegd. Maar daarin zijn wij ook altijd afhankelijk van hun planning, want die werken voor meerdere gemeentebesturen. Maar als er dus nog zo'n meldingen zijn, raden wij ook altijd aan om dat ook te melden op info@boeghout.be of ja, via de meldingen op de website eigenlijk.
Dankjewel. Het was zeker ook niet de bedoeling dat heel het voetpad ineens moest heraanlicht worden, maar dat stukje is toch wel belangrijk, lijkt mij, om toch op een vlotte manier tot aan die parking te geraken. Dankjewel voor uw antwoord.
Oké, dankjewel voor de interpellaties. Hiermee kunnen we de gemeenteraad afsluiten.